Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer het van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
You think about 5 to 10 years from now, you're going to have an AI collaborator with you. Let's say you have 100 things to go through. It may say these are the most serious cases you need to look at first.
I see the path towards like this just being like my super assistant for all of my cognitive work.
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij Wietse Hagen en Alexander Klupping je bijpraten over kunstmatige intelligentie. Daar zijn we weer, Wietse. Na een lange, lange zomer.
Hoe lang was het? 5, 6 weken? Een soort schoolvakantie?
Ja, nou ja.
Pretty much.
Ja, zoiets, ja. Zoiets.
Maar ik heb begrepen dat nog niet iedereen bij is met alle afleveringen luisteren, dus...
Ja, mensen zijn nog huiswerk aan het doen.
Ja.
Oké. Okay.
Sommigen zitten te wachten, denk ik, maar sommigen zijn ook wel blij.
Er is ook wel weer wat gebeurd, zou ik zeggen. Ik heb wel het gevoel dat de hype minder... De hype cycle heeft wel een soort van scherpe randje, is er wel af. Okay. Het is nu gewoon, we zijn nu in een soort van... De eerste stukken zijn er nu die natuurlijk te verwacht zijn van mensen die zeggen... Generatieve AI is allemaal overgewaardeerd en die startups moeten eigenlijk... Die waarderingen moeten verminderd worden, want het is allemaal hype en niet normaal. Dus dat soort stukken lees je al. Nou, dat boeit me dan eerlijk gezegd niet zo heel veel. Maar ik heb wel het idee, het is nu gewoon. Het is als water uit de kraan nu. Dus nu kunnen we vanaf hier kunnen we gewoon normaal gaan doen en accepteren dat dit in ons leven zit.
Misschien wat gezonder ook, denk ik. Ik heb wel een aantal mensen gehad, niet die mij op straat hebben aangesproken, maar wel in mijn leven. Van...
Mensen weten ook niet hoe jij eruit ziet, want dat hou je angstvallig geheim.
Ja,
dus...
dat scheelt.
Ja.
Maar die zeiden van, ja... Het is nu wel wat rustiger, hè, rondom AI.
Ja.
Is het nog wel interessant om erover op te nemen? Toen dacht, nou, zeker wel. Ik weet niet, tijdens zo'n hype voelde het voor mij ook bijna onzeker. Omdat je dan denkt, oké, dit kan eigenlijk niet waar zijn, zo groot.
Uh-huh.
Van dit is echt, nu staat de wereld op zijn kop. Terwijl op de lange termijn, ik denk nog steeds dat die wereld wel op zijn kop aan het draaien is.
Ja.
Maar de hype is er wel een beetje uit. Tegelijkertijd was ik dat ook een beetje aan het monitoren, want... Net voordat we begonnen te denken, we moeten het even over die hype cycle hebben, dus thanks. Want hoe je dat een beetje kan, hoe ik dat dan een beetje in de gaten hou, is oké, waar zitten de investeringen? Ik bedoel, investeren kan ook in hype tijd, juist in hype tijd.
Ja.
Maar komt er ook wat binnen? En dat is nu wel interessant, dat bij, naar eigen zeggen, bij OpenAI $80 miljoen dollar per maand binnenkomt aan revenue op het moment. En dat is dus wel... Ja, revenue voor een product waar mensen blijkbaar waarde in zien.
Mm-hmm.
En niet alleen maar mensen, maar vooral bedrijven ook, mm-hmm. die daar goed voor betalen. Want ze hebben best wel... Het nieuws was iets van 2 maanden geleden ongeveer van... Het gaat eigenlijk niet goed met OpenAI financieel, want al die GPU's die ze hebben gekocht en al die energie die dat vooral kost, hè, want dat is best wel een grote keerzijde aan de hele AI-hype, die komt niet uit met wat er binnenkomt. En op deze manier moet je er wel, ja, wordt een soort WeWork, waar je de hele tijd geld bij aan het gooien bent.
Ja.
Maar het is een soort plant die eigenlijk niet op die plek wil groeien. En jij gaat iedere dag toch maar weer fertilizer erop gooien.
Ja.
Misschien is dat gewoon niet de plek.
Ja.
Dus dat blijft, in een hype cycle is dat niet helder. Zeg maar. Als het water hoog staat, weet je niet wie er geen zwembroek aan heeft. Totdat er een app komt en dan is het ineens, oeh. En nu komt er dan langzaam wat app. Hè? Want het gebruikersaantallen bij OpenAI nemen wat terug. Hè? Investeringen nemen wat terug. Maar tegelijkertijd komt er best wel een serieuze bak geld binnen bij OpenAI. Van klanten die dus waarde zien in hun product. En dat vind ik wel dat laat volgens mij wel zien dat er iets aan de hand is. Misschien zijn er luisteraars die zeggen, oh, dat heb ik nooit over getwijfeld. Maar ik weet ook dat er best wat, misschien wel terecht, cynisme is rondom, oké, daar gaan we weer. Van blockchain naar AI. En wat over 3 jaar hebben we het waarschijnlijk weer over de Dynamic Island 4 in de nieuwe iPhone. Staat niet in verhouding. Maar dus ik denk dat, als ik zo een beetje rondlees, kijk en ook naar mezelf, gewoon hoe ik het gebruik. Ik ben ook iets minder gaan gebruiken dan dat ik het aan het begin ging gebruiken. Ik liet jou net nog een stukje 11 Labs horen. Nou, je viel bijna in slaap. Nee, maar bedoel,
ja, precies.
Wat is hier nieuw aan?
Boring.
Ja, toch?
Kunnen iedere stem klonen ja. In het Nederlands. Saai.
Dus ik denk dat we, en je hebt effect van, ja, nieuwe normaal zijn aan het wennen aan het feit dat er blijkbaar stemmen gekloond kunnen worden. Ja. En die, ja, de nieuwheid daarvan, dat wordt gewoon wat minder indrukwekkend. Maar tegelijkertijd ontstaat daar dus een andere lijn met inkomstengroei bij AI-gerelateerde bedrijven. Ja. Die redelijk gezond, of in ieder geval, daar zit groei in die echt lijkt te zijn. Ja. Dat vind ik wel interessant.
Ja, ik denk het grootste ding wat mensen nu, wat zeg maar gewone mensen nu merken, is hoe snel Google AI integreert in al haar applicaties. Dus het zit in workspaces nu.
Onder de naam Duet, hè? Ik vind het best wel een mooie poëtische naam.
Ja, want dit is het. Ik heb het idee dat dit een beetje een ding is. Dus dit noemen ze Augmented AI.
Vanuit Google?
Nee, dit is een beetje het labeltje wat er door mensen opgeplakt wordt. En dat is dus wat Microsoft Copilot noemt en wat Google dus Duet noemt. Het is dus niet het idee dat het je vervangt en overneemt, maar dat het je helpt als een assistent.
Ja. Je zet koekjes te bakken in de fabriek, er wordt een robot naast je neergezet en die heet dan your buddy. Nee, maar hij doet jouw bewegingen wel na, maar het blijft je buddy.
Ja, maar het is natuurlijk ook een soort een vorm van focus, soort van focus geven aan waar hun werk heen gaat van die bedrijven. En dus ook van investeringen. Want je kan investeerder zijn, denken we gaan alleen maar generatieve AI maken die dan uiteindelijk reclamebureaus overbodig gaat maken. Of je maakt toepassingen waar je mensen die bij reclamebureaus helpen, die werken helpen om hun werk beter te doen. Ja. En dat laatste, daar lijkt iedereen nu een beetje meer op in te gaan zoomen. En dat is misschien ook, ja, het is misschien ook niet zo heel gek. In ieder geval, Google is dus het meest zichtbare, denk ik, op dit moment voor de meeste mensen.
Eindgebruikers bedoel ik.
Voor eindgebruikers. En als, zeg maar, in de iets meer cutting edge van wel consumer tools, komen er nog steeds dagelijks onwaarschijnlijk veel kleine tooltjes uit. En het ding hiermee is dat ik probeer het allemaal en het maar een heel klein deel beklijft. Omdat het allemaal nog heel, het is zo experimenteel en het zit zo op één heel klein probleem om dan in mensen hun leven op te lossen. Dus bijvoorbeeld voor ons leven als podcasters, er zijn heel veel tools voor podcasters zijn er nu aan het uitkomen op AI-gebied. Dus ik zag bijvoorbeeld een tool waar je de naam van een gast kan invoeren en dan gaat dat ding die gast researchen. Dus dan krijg je, stel je zou een redacteur aannemen, die maakt dan een hele briefing met vragen en de historie, de bio van de gast en zo. Nou, dat doet dan die AI helemaal. Dat is een grappig dingetje. En er is een dingetje waardoor je podcast automatisch in hoofdstukjes kunt ophakken. Dus dat de AI herkent, oh, dit stuk ging hierover en toen gingen ze opeens daarover praten, dus dat is een ander hoofdstuk. En dat hij per hoofdstuk de belangrijkste takeaways kan geven. En dat je dus ook makkelijker kan beoordelen of je een podcast wil gaan luisteren of zo. Dat soort tools zijn er. En je zou kunnen zeggen, het lost een probleem op. Maar het zijn hele specifieke kleine dingetjes die je niet iedere dag gebruikt. En die pas echt, denk ik, vleugels gaan krijgen als het geïntegreerd wordt in, ja, gewoon de manier waarop je het internet gebruikt of je computer gebruikt. Dus bijvoorbeeld, ik zat te denken, technisch is het prima te doen om de podcast die wij maken te transcriberen in tekst, dan de sprekersherkenning daaroverheen te doen, dan de podcast te vertalen in een andere taal en dan 11 Labs gebruiken. En 11 Labs heeft nu ook die feature waarmee je 3 uur audio kan omzetten in een professionele stem. Je hebt instant cloning, dan geef je een minuut bronmateriaal van een stem, maar je hebt ook, dat noemen ze professional voice cloning. Dan moet je dus 3 uur, dan geven ze ook aan wat voor type microfoon je moet hebben en dat je moet het editen zodat de p en de h eruit is. En dan als je dan 3 uur goed bronmateriaal hebt, dan zeggen zij, dan heb je in feite gewoon de audioboekversie van jouw stem. Dan kun je jouw voortaan kun je dan gewoon alles laten inspreken.
Heb jij dit al gedaan?
Nou, grappig genoeg is de processing time 2 weken. Omdat die computer, er is een wachtrij en blijkbaar hebben ze beperkte computing power. Dus daarom duurt het 2 weken. Maar mijn eerste stap moet zijn dat ik mijn podcast om ga zetten en dan weet je, alleen maar mijn stem eruit ga halen en zo. Dus dat is nog wat werk. Maar in ieder geval, dan zou het dus goed mogelijk zijn dat wij deze podcast in het Spaans in real time vertalen. Ja. Dit kan allemaal al. Waarom is dit?
Ja, want nu komen we een beetje op waar jij ook.
Dit moet in Spotify zitten. Want als Spotify dit doet en je kan een podcast aanklikken en dan dat je niet eens doorhebt. Oh, dit is eigenlijk een Duitse podcast. En die zie ik gewoon met Nederlandse cover art, met Nederlandse titel verschijnen. Dan heb je gewoon geen idee dat dat een oorspronkelijk Duitse podcast is. Omdat je het in het Nederlands opeens hoort. Met dezelfde muziek, met dezelfde grapjes en zo. En dat is het moment dat je stiekem heel veel AI op de achtergrond gebruikt, maar het niet door hebt. En daar wacht ik nog steeds.
Ja, want jij was een tijd geleden al best wel gefrustreerd dat je zei, waar zijn de tools? Ja. Van, je ziet die potentie al, je hebt eigenlijk alle koppelingen al gemaakt, maar je denkt, waar kan ik het dan nu downloaden, zeg maar? Ik denk in dat opzicht dat we ook in de fase zijn waarin veel van deze kleinere tooltjes waar je het eerder over had, hè, voor podcasts. Dus krijg je een heel ecosysteem van die mini-widget-achtige tools waar je één taak mee kan, wat op zich prima is. Ja. De vraag is alleen hoeveel van die tools eigenlijk features zijn in bestaande software.
Juist.
En als jij 10 jaar geleden, die bestonden waarschijnlijk apps had waar je songtekst zag, terwijl je muziek luisterde, het sing-along app of zo, dan was je meteen gesherlocked. Zoals de kenners dat noemen. Apple heeft vroeger een app nagebouwd, die heet nu Spotlight. Die app heette Sherlock.
Was dat wat het was?
Ja, je kon Sherlock installeren en dan kon je zoeken in je hele computer door een toetsencombinatie te doen. En inmiddels heet dat Spotlight en heeft Apple ze gesherlocked. Dat is de, zeg maar, de original Sherlocking. Ja,
een kleine start-up die sympathiek is, helemaal kapot maken.
Dus en die feature van sing-along app heeft Spotify dan gesherlocked door dat nu in Spotify te bouwen. Wat natuurlijk veel logischer is. Het is ook niet dat het niet mag. Maar ik denk dat iedereen die luistert, die of bezig is met, als je commercieel aan het bouwen bent, iets van een bedrijf, stel jezelf iedere dag de vraag, is dit niet eigenlijk een feature?
Ja.
En dan kan je nog steeds zeggen van, oké, ik ga het zo goed bouwen dat het bedrijf mij wil. Uh-huh. Dan ben je op een hele andere manier een bedrijf aan het bedenken. Dan ga je, dan ben je een soort van, ik maak het al helemaal, misschien doe ik wel de huisstijl er al in, zodat Spotify mij als target ziet, zeg maar. Eigenlijk hoe iTunes destijds ook gekocht is, het was ook een Rhapsody, volgens mij heette dat. Weet ik niet helemaal zeker. Maar een bestaande muziekspeler.
Rhapsody die was volgens mij van Real Player. Dat was de iTunes Store van Real Player.
Hoor je echt niet.
Ik vind dit een heel mooi moment, want er zijn ongeveer 2 mensen die ons nog volgen op dit moment. Maar Rhapsody, dat brengt back memories.
Ik ben blij dat je me even recht zet.
Ja.
Nee, sorry,
heel
was
belangrijk
van Real.
Tijd.
Ik wil helemaal geen ruimte in mijn hoofd voor Real.
Nee, maar gebruik je Real Player nooit meer. Jammer.
Ja, nee, alleen Flash Player is nog aanwezig op mijn computer. Okay. Maar moet even terug te brengen.
Sherlocked.
Nou, ik denk dat, want terugkomen we nog even op de hype cycle. Aantal indicatoren. Hoe gaat het met de gestoorde geld wat heen en weer gegooid wordt? Is wat minder geworden. Zou een goed teken kunnen zijn. Wordt er al geld verdiend bij de bedrijven waarin geïnvesteerd is? Ja. En stijgt dat? Ja. Dus dat is op zich ook een redelijk indicator dat we met iets meer te maken hebben dan een lege hype.
Mm-hmm.
En wat ook interessant is, hoe zijpot nu, voor jou veel te traag, dat begrijp ik, maar hoe zijpot als het ware die fundamentele technologie, want dat is het, zich uiteindelijk naar de eindgebruiker toe, dat het uiteindelijk een toverstafje is ergens in een app. En misschien niet eens meer een toverstafje.
Niet eens meer een toverstafje.
Dat was nog een actie.
Ja.
Het is gewoon zo.
Ja.
Nu zijn computers nog slimmer.
Ja.
Zo even heel, heel bazaal.
Ja.
En dat zijn we nu wel een beetje aan het zien. Om nog terug te komen op Duet en hoe dat frame een beetje gemaakt wordt. Hè, van het zijn de stomme, saaie, terugkomende taken. Die worden weggeautomatiseerd, zodat jij de tijd hebt om te werken aan iets moois. Dit is denk ik de boodschap die in ieder geval Microsoft, Google, noem ze maar op, het liefst zou jou doen geloven. En ik denk dat er een stukje waarheid in zit. Maar er zit natuurlijk ook een enorme efficiëntiedrang achter vanuit het bedrijfsleven van boven. En ja, als jij ook jouw mooie, hè, want dat hebben we natuurlijk al gezien met al die generatieve DALI, Stable Diffusion, ook de dingen waar mensen heel erg van genieten. Namelijk het spelen van een spel schaken of het schilderen van een schilderij als Van Gogh. Wordt allemaal ook gedaan.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik altijd een beetje ingaan tegen die boodschap. Dat ik denk, oké, maar dan zouden jullie toch heel erg druk moeten zijn met toepassingen op het gebied van data-analyse en Excel. En niet per se met muziek maken, waar ook enorme stappen in zijn gezet in de tussentijd dat wij hier zitten.
Ja.
Echt stemklonen met een goede, overtuigende, mooie vibrato erin op een nummer met Eric Cartman uit South Park die Celine Dion nadoet, is gewoon echt 99% mooi geworden in de laatste 2 maanden.
Wat zie je hiervan dan? Laten we dit Webbetool toch even induiken.
Nou ja, mijn punt wat ik even wilde maken is dat ik dus de boodschap de techsector is aan het zorgen dat we straks allemaal geen saai werk meer hoeven te doen, maar alleen nog maar dingen die we leuk vinden. Dat die schaart niet helemaal met de realiteit van allemaal tooling die ook dingen kan die mensen over het algemeen leuk vinden. Ja. Dus dat wou ik even zeggen, dat het een beetje discrepantie is in de boodschap en de realiteit.
Ja.
En dat, wij hebben het eerder gehad over, voor mij heet die No One in the Computer, vet YouTube kanaal, die Bach had gemixt met Aphex Twin volgens mij. En een hele mooie visuele essay. En die...
Hij had ChatGPT muziek laten componeren in de stijl van Bach.
Ja, en echt met allemaal hele...
Dat is fucking vet.
Ja, en dan hoe hij toeltjes aan elkaar plakt is nog even verder dan hoe rauw het is dat wij het proberen te doen. En... die blijft natuurlijk ook uploaden. En zo volg ik een beetje de...
Okay.
En ik ben dan vooral aan het luisteren naar... we hadden het er eerder over. We zijn al een beetje verwend, hè? Dus als ik iets hoor, dan zeg ik... Oh, dat is echt 11 Labs.
Yeah.
Van, wat zijn zij nu eigenlijk even de frontrunner? We moeten maar zien wie ze koopt of waar ze verdwijnen. Misschien de oude Real hebben ze nog een soort patenthoofd die ze nog kunnen gebruiken. Real Voices. Maar in ieder geval... 11 Labs is nu even frontrunner voor zover wij als... Waar
qua
wij kunnen.
Ja.
En dan komen ik moet zeggen dat Google en Meta ook wel gave dingen hebben. Ja. Maar ben nog steeds het meest onder de indruk van 11 Labs. Maar dat heeft dus nu een soort 11 Labs-y sound. Ja, als ik jou wat laat horen, dan zit je zo... ik snap precies waar die pauzes vallen en die toch even een woord verkeerd uitspreken.
Ja.
Maar dat wordt langzaam beter. En in zingen, waarbij je dus eigenlijk zegt... Ik heb eigenlijk eerst al helemaal ingezongen. Dus ik heb... Kijk, bij text-to-speech heb je geen melodielijn. Die moet een beetje uit de tekst gehaald worden... wat de emotie zou moeten zijn bij die zinnen. Dus als iemand zegt van... gisteren weer van mijn fiets gevallen. Dan moet eigenlijk 11 Labs ook snappen... dat is geen goed nieuws.
Ja.
Het is raar als ik dit vrolijk ga brengen.
Ja.
Maar dus we hebben het niet alleen maar over text-to-speech... maar ook text-to-emotional speech met een melodielijn.
Ja.
Dit maakt 11 Labs zo gestoord goed al. Maar ook... waar ze door de mand vallen iedere keer. Want ineens
want het is net niet goed.
Dit hem net niet. En die uncanniness is heel moeilijk. Die laatste 10% zou zomaar eens nog weer 5 jaar kunnen duren. Of langer.
Eigenlijk met alle AI zo, vind ik. Want het is al die dingen, het is er maar zelfs de dingen die de wereld beloven. Is de laatste 10% is dan gewoon of net feitelijk juist... of hij blijkt toch niet echt goed te kunnen
rekenen. Wij zijn oud genoeg ook om dit al net even iets te vaak meegemaakt te hebben. Ik ben zo hyped geweest voor dingen... waardoor ik ook toch een beetje cynisch ben van wacht maar even.
Ja.
Maar goed, tegelijkertijd kunnen dingen al super bruikbaar zijn. Hè? Want ik, bijvoorbeeld, heel mooi... ik zat gisteren te luisteren naar iemand die pakte de state-of-the-art... text-to-speech uit 1985, rond onze bouwjaar, zeg maar.
Dat bestond in 1985.
Ja, en dat was op de Commodore 64, had je een soort speech-module, hardware.
Wow.
Een stuk schoof je erin. En dat is eigenlijk de stem van Stephen Hawking, zoals wij die kennen. Dat is gewoon die stem. En die heeft hij gehouden forever, want dat werd zijn stem. Dat is eigenlijk de generic, vanilla, speech-stem. Er waren meer tools toen, hoor, maar dit was een bekende. Als je die hoort, dan denk je ook, Stephen Hawking, van de luisteraars, die stem. En dan zeggen ze, er stond er in beeld 1985 en dan doen ze een zin laten uitspreken. En dan 2023, dezelfde zin, 11 Labs met hun beste lezer, echt een Brit die Harry Potter kan voorlezen, zeg maar, Stephen Fry. En dat was, ik heb een aantal mensen laten horen, uncanny goed. Toen was ik weer even een soort van... onwend. Snap je wat bedoel? Toen dacht ik, als ik die tegen elkaar zet... en ja, het heeft lang geduurd, zo lang als zo oud als wij zijn... maar man, dan hebben we toch wel sprongen gemaakt. De vraag is, kan je dat dan extrapoleren en zeggen... nou, over 10 jaar lopen ze je kamer binnen. Nee. Waarschijnlijk is het dan net iets beter. Zou kunnen.
Ik zat dus te kijken naar een bedrijf... dat heet Elto. Elto.ai. En wat zij doen, zijn low latency live voice... live, low latency live stemmen, oftewel de tekst wordt heel snel gegenereerd en ook heel snel uitgesproken door dat ding. Dus het is gewoon, het is niet super goed, maar het is heel snel.
Ja.
Waardoor je ermee kan praten. En dit bedrijf zet dat in om telefoongesprekken te kunnen doen. Dus hun belofte is dat je kan je bent een verzekeraar of je bent een luchtvaartmaatschappij of klantenservice en je hebt te maken met heel veel telefoontjes op een dag, waarbij heel veel mensen exact dezelfde vragen stellen, waar die al 1000 keer beantwoord zijn en ja. Nu elke keer mensen dat doen. En dit is natuurlijk de voor de hand liggende belofte dat dat dan geautomatiseerd kan worden door een stem. Zij hebben een soort van demootje op hun site staan van een situatie die je kan voorstellen. Je bent Google Maps. Je hebt openingstijd op de website of op je app staan. Maar je wil weten of die openingstijd nog actueel zijn. Dan als je winkels gaat mailen met vragen wil je dit updaten, dan doet de grote meerderheid van de mensen dit. Maar als je ze gaat bellen en je zegt gewoon ik heb deze openingstijd staan, klopt dat nog? Dan gaat ze heus wel vertellen wat de openingstijden zijn. En die AI gebruikt het dan dus automatisch om zo'n app te uploaden. En dat klinkt zo.
Rita's Mexican Bar and Grill, this is Sean, how can I help you?
Hi, this is Steve from Delivery Dog. I noticed that your weekend hours aren't on your listing on our platform, so I just wanted to verify those with you.
Yeah, we're open 8 to 8 on the weekend.
Got it. Is that 8 a.m. to 8 p.m. on Saturdays and 8 a.m. to 8 p.m. on Sundays?
Yep.
Cool. One more thing. I noticed that you haven't made any promos. Deals are a great way to get more orders if you'd like any help getting set up.
Not sure I'm the right person for that. Sorry.
No worries. Have a great day then.
Cool, thanks. Bye.
Je ziet gewoon voor je dat er, terwijl er gesproken wordt, ik zie dan in mijn hoofd, zie ik zeg maar de visualisatie van hoe dit eruit ziet in de database. Een soort van, de antwoord is gegeven op de vragen, van 8 tot 8 zeg maar. En dan promovraag en dan vink je ja of nee.
Ja, jij ziet het hele, die hele,
zeg maar die flow in mijn hoofd. Waarschijnlijk zit er nu een vinkje bij verkeerde persoon. Nou, dan weten ze dat ze nog een keer gaan bellen op een ander moment. En dat dan die promo nog een keer doorheen geramd wordt. En wat dit bedrijf dus doet, is zij kunnen honderden van dit soort telefoontjes tegelijkertijd doen. Ja, parallel calling. En ja, hier ga ik toch van binnen een beetje dood.
Nou ja, ik wou net tegen je zeggen, het voelt voor mij als een soort dystopische versie van Steve Jobs die op het podium naar Starbucks belde.
Ja,
weet je dat nog?
Ja.
Toen had hij die Apple Maps toen nog. En toen ging hij bellen naar Starbucks. En toen zei hij, mag ik zoveel lattes voor de hele WWDC of zo?
Nee, dit was Google Maps. Dit was de eerste.
Was het in Google Maps?
Ja, dit was de eerste
Apple. Die leverde natuurlijk
toen Apple nog alle Google apps maakte. Die maakte de YouTube app en de Google Maps app. Toen ging hij laten zien, ik ga nu een Starbucks bellen door op Starbucks te zoeken en dan op bellen te drukken. Dat was een revolutionair moment. En toen ging hij inderdaad koffie voor de hele zaal bestellen.
En het zit ook, het doet me heel erg denken, ik was een het was een partij. Er zit nu over rondom robotica krijgt ook weer een boost nu. We hebben het er al eerder over gehad, maar binnen Tesla praten ze ineens over Tesla-bot, omdat ze zeggen, ja, als we een auto zelf kunnen laten rijden, zover zijn ze nog niet, maar de ambitie is er, zelf laten rijden. Diezelfde technologie die we daar gebruiken, een aantal camera's en een zelflerend algoritme, waar ze inmiddels nog radicaler op gegaan zijn, want het waren ooit ook nog radars en infrarood, is allemaal weggehaald, wordt allemaal uitgezet, want het moet helemaal sec kunnen op basis van video. Want dat kan een mens ook, hè? Wij hebben geen radar, we hebben geen sonar, we hebben geen lidar.
Ja, het is vals spelen.
Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk ook veel goedkoper om gewoon met een paar webcams te werken in plaats van al die dure apparatuur die ook nog eens stuk kan gaan en geleverd moet kunnen worden en dat soort dingen. Maar als jij zegt, ik ga trainen op basis van sec video, en ik ga gewoon duizenden uren tegelijk inladen en daar een computer naar te kijken in parallel in een datacenter vol met allemaal dure Nvidia-kaarten, dan kan ik leren rijden. Maar dan kan je ook leren voetballen, grasmaaien, de was doen, et cetera. Want het idee is dan, zet diezelfde fundamentele technologie niet in een robot met vier wielen, namelijk een zelfrijdende auto, maar in een lopende bipedal mens-kopie. Mm. En dan zet je dezelfde netwerk erin en laat je alleen even andere beelden trainen. En dan zou je in de theorie met een kleine stap, klein, toch ook al mensen moeten kunnen laten lopen. En er wordt dan uitgelegd dat het zo logisch is om voor die mensvorm te gaan, omdat we in een wereld leven gevormd naar de mens. Hè, de deuren van een gebouw.
Ja,
alles is de menselijke maat, zoals een architect het zou zeggen.
Ja.
En eigenlijk heb je dan dus hetzelfde als... moet denken aan... ik maak even wat sprongen hoor, luisteraar, dus blijf erbij. Toen Booking.com begon, en thuisbezorgd ook... Dus maakte jij een order op Booking of thuisbezorgd... en die werd via een fax of desnoods doorgebeld naar het restaurant. Dus dat is eigenlijk... ja, je faked eigenlijk een API die er niet is.
Ja.
En die is menselijk. Wat jij nu laat horen net, is dezelfde truc.
Ja.
Als ze het destijds hadden gehad, had thuisbezorgd het waarschijnlijk graag gebruikt. Want dan hadden ze die order voor jou, Swarma, gewoon kunnen plaatsen via een robot. Maar diezelfde manier om eigenlijk een brug te bouwen... een technologische brug die zeer inefficiënt en bizar... Dat zou je nooit zo hebben gedaan als je het had mogen ontwerpen. Is het toch logisch, misschien nog wel logischer... dat je straks een vrachtwagen hebt waar iemand achter het stuur zit... die een robot is in een vrachtwagen. Iedereen die nu luistert, die technische systemen bouwt, die screecht van... Waarom? Weet je wel?
Ja, maar dat is deze metafoor, ik begrijp het wel.
Ja, het is alsof je een heel klein mechanisme op je knoppen in huis zet... om je licht aan en uit te doen op je bestaande Jaeger en Bush lichtknoppen.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Maar dit is wel natuurlijk als je zegt... van ja, je hebt nu al een hele fabriek staan die volledig menselijke maat is. We vervangen één voor één al die mensen die er lopen voor humanoids. En die kunnen dan gewoon in de lijn ernaast gaan staan. Als jouw duet buddies.
Ja. Ja.
Buddies, hè?
Ja, ja. Zijn je vrienden.
Zijn je vrienden. En die gaan je alleen maar helpen om het gevaarlijke werk te doen.
Herkennen ook jouw emoties. Dus kunnen ook helpen als je chagrijnig bent.
En ik denk dat een onderliggend interessant... iets wat bij mij een beetje begon te landen de laatste maanden is... veel grotere tech-kapitalisten zijn hun deuren aan het sluiten nu. En daarmee bedoel ik hun publieke deuren om te scrapen. Dus
ja, til maar ook op.
Ja, X/Twitter zet in de algemene voorwaarden niet meer die tweets gaan indexeren. Want nu we hebben gezien wat OpenAI daarmee kan, gaan we niet meer doen.
Zelf. Het is gewoon
jij gaat al een stap verder.
Sorry.
Nee, dat vind ik juist leuk.
Maar je hebt gelijk. New York Times heeft het ook aan zijn robots.txt toegevoegd. Dat OpenAI er niet meer bij mag. Mediahuis heeft gezegd, vorige week geloof ik, dat ze niet meer willen dat NRC en andere kranten worden gescraped. Want dat gebeurde ook aan de lopende band.
Ja, en dan even voor de luisteraarsbeeld. OpenAI is gebouwd op allerlei data die gescraped is en gekocht is. En het open datasets allemaal op één hoop gegooid. En daar is van alles mee gebeurd om te komen tot de GPT-achtige oplossingen. Ook door een Anthropic met Claude en noem ze maar op, de lama's en de alpaca's zitten ook allemaal publieke datasets in, waar toen eigenlijk niet echt consent voor was en nodig was. Want ja, datasets trainen, nu blijkt het heel waardevol te zijn.
Ja.
Dus zeggen al die partijen, ho, wacht even.
Ja.
Wat je al hebt gebruikt, vonden we al niet tof, gaan we je waarschijnlijk ook nog wel pakken, want er lopen zaken.
Rechtszaken, ja.
Ja, maar vanaf nu is het ook wel klaar. In een geval van X-Twitter is dat logisch. Ik zeg nog een paar weken X-Twitter, denk ik. Of een paar maanden. Ik hou er niet zo van.
Ja?
Wat doe jij?
Maar is het een soort statement om nog Twitter te
blijven? Ik vind het... Het voelt voor mij een soort van gek of zo nog steeds.
Ja, om X te zeggen.
Ja, maar het is zo'n operating ding.
Dan zeg gewoon Twitter dan.
Dus op Twitter...
Ja.
Dat Twitter het nu dichtgooit is...
Voelt ook niet goed hoor,
nee,
Twitter
Nee, daarom. X-Twitter zeg ik gewoon.
X-Twitter.
Twitter van X.
Twitter van X.
Ja, net als Meta en dan Facebook. Zo hadden ze het ook misschien moeten doen. Maar goed, maakt niet uit. Twitter van X. Dat die de deuren dichtgooien omdat ze waarde zien in hun content. En die waarde zelf willen uitbuiten, want ze gaan zelf trainen.
Ja.
Die en is denk ik niet overal direct zo. Hè. Een mediahuis gaat ervan uit dat zij nog niet hun eigen modellen aan het trainen zijn op hun eigen set.
Nee.
Dus stap 1 is, ik zet het dicht. Want dan kan ik het mogelijk zelfs betaald gaan aanbieden. Je mag best scrapen, maar dan ga je betalen. Hè? Dus want blijkbaar heeft het waarde en heb ik die waarde nooit teruggezien. Dit is een beetje hoe wij als consumenten al die jaren al behandeld worden. Hè? Onze data wordt verkocht.
Yeah.
Nu worden bedrijven onderling zo behandeld. Yeah. Op deur dicht.
Yeah.
Ja, wacht even.
Yeah.
Hier zit nog wat value extraction. Yeah. Ze hebben het heel goed door. Misschien moeten wij zelf ook de deuren dichtzetten.
Yeah.
Ander verhaal.
Yeah.
Maar dus Twitter... bij X, die zeggen deur dicht, zelf ook doen. En mogelijk verkopen, vast wel. Maar hoe zit het eigenlijk met partijen zoals YouTube bij Google... die video hebben? Want daar, dat begint een beetje te landen bij mij nu... dat ik denk, wauw, die dataset van een katalysator vervangen... in een Toyota Aygo uit 2016 staat op YouTube...
Ja.
Als je daar nou een ding naar laat kijken, dan kan jouw humanoid robot waarschijnlijk ook die katalysator vervangen.
Oh wauw, als soort, oké. Okay, yeah.
Ja, dus zie het als chat, zeg maar, GPT is nu getraind op tekst.
Juist.
Als we GPT gaan trainen op video, wie heeft de video Nou, dat is. Ik roep al jaren dat ik het heel eng vind dat Google het video-internet bezit.
Uh-huh.
Alle internetpagina's staan op webservers van allerlei bedrijven, volledig gefedereerd over de hele wereld. Hebben we allemaal paniek over dat het 5 grote bedrijven zijn die de merendeel van de webservers runnen. Maar de video-webserver, het video-internet, het visuele internet, is bijna helemaal van Google. En die hebben nu een dataset. En ik heb nog niet gezien of kunnen vinden of zij hem inmiddels dicht hebben gezet van hey, wacht even, je mag niet trainen op onze video's.
Ja, maar ik denk dat het in feite al super moeilijk is om YouTube te scrapen. Dit heb je nu al als je een YouTube video wilt downloaden, dan ga je op YouTube downloaden, googelen en dan kom je op van een reeks van die 5 sites en die gaan altijd plat na een tijdje, omdat Google dit natuurlijk throttelt tot de max.
Dit kan OpenAI, ik ga daar vanuit het site, dan zou het doen natuurlijk brute forcen door letterlijk hun algoritmes YouTube-video's te laten kijken op YouTube.com.
Ja, wel, maar dan
gewoon intypen in de zoekbalk.
Ja, maar dit is toch getrotteld? Ik snap wel dat dit kan op kleine schaal. Maar als je echt heel YouTube wil indexeren, bedoelt succes daarmee.
Ja. Je bedoelt gewoon echt leegtrekken van het hele ding.
Ja, ze hebben allemaal technische blokkades in bedrijf om te voorkomen dat dit kan. En dat komt niet door omdat anderen het proberen te trainen. Dit is, zolang YouTube bestaat, vinden ze het al vervelend dat proberen te trekken.
Nou, dan is het wel interessant om te kijken van oké, gaat Google het dan aanbieden als dataset? Hè? Wel ondersteund.
Ja.
En dit is eigenlijk geen vraag.
Ja.
Traint of gaat, wanneer gaat Google trainen op die gigantische dataset van hoe kook je gewoon een fantastische curry? En dan hebben ze daar gewoon zoveel video's van. En impliciet in die video zit ook toch nog even een pintje zout erbij, hè, op menu 3, wat niet in het recept stond, maar wel zichtbaar was op die video.
Ja, oké. Okay. Maar recepten vind ik, dat voorbeeld begrijp ik niet, want daar is echt tekst beter. Zeg maar, heeft meer latency dan de video, toch?
Nee. Dan zou ik zeggen, ik weet niet meer hoe die Brit heet, maar die reist dan de wereld over als het een Brit is om op zoek te gaan naar fantastische gerechten.
Bourdain bedoel jij?
Dat denk ik,
Amerikaan.
Ja. Amerikaan. En die heeft dan op een gegeven moment bijvoorbeeld ergens een gerecht dat wordt gekookt op een schep.
Op een schep?
Ja, dus gewoon dat is een.
Als een schep in de aarde.
Nee, je maakt een vuur, dan heb je een schep, die maak je wel schoon.
Ja,
die
schep
doe je op dat vuur en in die schep gooi je allemaal eten en dan ga je even bakken. Want je bent aan het scheppen, je hebt ook honger. Zeg maar.
Ja, dat is een schep. Burning Man.
Ja, heel raar.
Afgelopen week.
Ja. maar in die items die hij opneemt, is het heel vaak dat hij zegt: wacht even, wat doe je nou net? En dan is het: waarom doe je nou heel even water erbij? Waarom draai je de schep nou om? Dit stond nergens, zeg maar. Het zijn juist die impliciete handelingen die nergens staan in het.
Ja.
En de recepten zijn vaak rommelig. Ik heb het echt even over grootmoedersrecepten, waar de trucjes niet in staan.
Ja. Ja.
En ik denk dat, misschien is de recepten een slecht voorbeeld, want er zijn al zoveel recepten opgeschreven. Maar er is heel veel non-verbaal.
Is dit nou echt zo? Ik probeer voorbeelden te bedenken. Kijk, wat ik begrijp het als je zegt, je wil een robot maken die banden kan verwisselen. Dat de tekst die je dan, als je dat zou gaan beschrijven in tekst, dat lijkt me gedoe. Dat staat ook nergens
extra
fatsoenlijk.
Extra tikje op de sleutel geven en dan nog een beetje olie bij spuiten.
Nee, natuurlijk is dit visueel. Dit is in iedere gebruiksaanwijzing visueel, omdat je dat niet in tekst kan beschrijven. Ja. Dus die begrijp ik. Maar dat is voor de use case, ik ga vandaag een robot trainen.
Denk even aan de IKEA-kast in elkaar zetten. Hè? Of operaties doen in een ziekenhuis.
Ja.
Gewoon alles waar wij nu nog ons 2 armen voor gebruiken.
Mm-hmm.
Ja, ik denk.
Nou, misschien is een andere use case is gewoon video's genereren. Dus dat je weet dat je, als je het eenmaal met een Toyota iGo hebt gedaan, dat je het dan met alle auto's, dat je dan video's voor alle auto's kan maken, bijvoorbeeld voor alle type auto's.
Ja.
Dus misschien dat als je modellen maakt van video, dat je dat de use case dynamische video's maken, die korter zijn of die qua vorm hetzelfde zijn, maar totaal andere inhoud hebben. Dat kan ik me wel echt voorstellen.
Nou, als we nu kijken naar wat je vaak ziet in computergames, is dat ze head tracking en body tracking doen. Zo word je met allemaal puntjes ingesmeerd. Dat is inmiddels al oud, maar goed. Ongeveer vroeger werd je met allemaal pingpongballen opgeplakt. En dan gingen ze de full motion capture doen. En dan ging jij rennen. En als het dan zegt dat het de Japanse vechtsport was, dan ging je al die bewegingen maken met je katana. En dat werd dan in de computer geladen. En dan op een model toegepast in een game. Waardoor ineens die
Die reus.
Ja, die had dan ineens best wel een organische beweging. Ja. Maar dat is omdat die door een mens ingegeven
is. Ja.
En dat is niet veel anders dan een stem kopiëren. Met 11 Labs kan je ook fysieke bewegingen kopiëren. En ik denk in dat opzicht dat je niet per se full motion capture en een levend mens nodig hebt. Bijvoorbeeld in die fabrieken. Laten we zeggen, je doet een koekje in een doos. Ik zeg het even heel plat hoor. Maar je gaat een paar koekjes in een doos en je doet die doos dicht. Je slaat er nog een keer op en je duwt hem door. Dan zitten wij nu net te praten. Ja, dan komt die buddy naast je staan, zo'n humanoid. Die kijkt dat even een half uurtje aan en dan doet hij je na. Waarom moet hij naast je komen staan om dat te bekijken als er gewoon een YouTube-video is? Dat is even mijn subtiele punt. Je kunt natuurlijk... Ze hoeven niet eens overal mee te kijken. Dat ding komt gewoon je kamer binnen rennen en kan gewoon gnocchi koken. Katalysatoren vervangen. En ja... En blinde darm verwijderen bij je kat.
En je favoriete YouTube-influencer die games speelt en dat filmt emuleren.
Of dansen, gezellig dansen met de kinderen à la Wii, zeg maar. Dat ze zo naast elkaar staan in een soort TikTok-dansje.
Ja.
Die dansjes hebben we in ieder geval allemaal geüpload. Dat is geregeld.
Die arme mensen die daar nu hun geld mee verdienen. Maar ja, het is de toekomst van TikTok. Alleen maar gegenereerde video's. Ik zag dat Apple heeft... Er is eindelijk wat meer informatie bekend geworden over de AI-mensen die Apple heeft aangenomen. Apple heeft een team van 16 mensen. De meeste zijn voormalig Google-engineers. Die hebben een soort van leegloop gehad een tijdje geleden.
Is dat software dan, merendeels? Zeg maar AI en dan software?
Ja.
Want ze hebben natuurlijk qua hardware zit er al best wel wat lang in hun chips.
Nee, dit gaat specifiek over software.
Check. Okay.
En ze geloven, zegt The Information, dat hun taalmodel nu meer kan dan GPT-3,5. Oftewel, ze zijn aardig bij in hun eigen taalmodel.
Ja, aardig bij met open source ook dan. Niet te cynisch zijn, maar dat is een beetje de state of the art nu ook. Open source, 3.5 en dan 3% beter dan 3.5.
Ja, maar Apple heeft dus zelf ook dat model geopen sourced, hè? Dus, nou ja,
onder welke naam? Apple pakken. Sorry, is te makkelijk.
Dat zou wel leuk zijn. Nou, weet ik niet. Moet je zelf even opzoeken. Ja. Maar in ieder geval, dit gaat over een aantal dingen zijn ze mee bezig. Ze werken aan software die plaatjes, video's en 3D-scènes genereren. Dus ik ga ervan uit dat dit allemaal voor de Vision Pro is.
Ja.
Dat is in ieder geval één team. Een ander team werkt aan multimodale AI, noemen ze het. Die beelden, dus video en image, as well as tekst kan herkennen. Dus ik ga ervan uit dat dat ook voor Vision Pro is. En er is een team bezig om Siri beter te maken. En dit was eigenlijk het nieuws wat The Information bracht vorige week. Een van de doelstellingen is zodat iPhone-gebruikers simpele voice commands kunnen gebruiken om taken uit te voeren die uit meerdere stappen te bestaan. Dus bijvoorbeeld, en dat is het, ik vind dat een heel vreemd voorbeeld noemen, maar oké. Maar iemand zou Siri kunnen vertellen om een gifje te maken van de laatste 5 foto's die ze gemaakt hebben en dat te sturen naar een vriend met iMessage, waar je op dit moment al die stappen nog los van elkaar moet uitvoeren. Eigenlijk zegt ze dus, met Siri moet je de opdrachten-app uit iPhone on the fly kunnen samenstellen. Dus je eigen automations maken met stem. En dat doet heel erg denken aan wat Zapier maakt. Zapier is een tool waarmee je andere tools aan elkaar kunt koppelen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als ik een e-mailtje krijg van Wietse, dan moeten mijn lampen rood worden. Ik noem maar een raar voorbeeld. dit doe ik. Ja, gaan alarmen dan af als jij mij mailt. En dat is over het algemeen best wel gedoe om zo'n workflowtje te maken binnen Zapier. Want dan moet je zeggen, voeg toe Gmail. En dan moet ik gaan kijken hoe die Gmail plugin eigenlijk werkt.
Iedere programmeur die luistert denkt echt, dude, je hoeft alleen maar te klikken. Maar ja, ik snap je.
Maar goed, ja. Ik ben een no-code sukkel. En voor mij is
jouw woorden.
Ja. En nu hebben zij een ding gemaakt waardoor je gewoon in natuurlijke tekst kunt zeggen wat je wil. Namelijk, elke keer als Wietse mij een mail stuurt, moeten de lampen rood worden.
Ja.
En dan gaat dat ding interpreteren welke soort van plugins die allemaal op de achtergrond daarvoor nodig heeft, zodat hij dat allemaal voor je klaarzet. Het klinkt een beetje alsof Apple dit wil doen met de iPhone. Zodat als je, dat je dan zegt, wat is nou een voorbeeld? Elke keer als ik naar de sportschool ga, moet je mijn telefoon op stil zetten. En dat zeg je gewoon tegen Siri. Dat ding dat gewoon doet.
Heb ik in Pookje wel eens gepraat over die laserprinter anekdote van Steve Jobs? Daar moet ik nu even aan denken.
Ja, nee.
Nee. Oké.
Okay. Ja. Dit vertel jij normaal. Ja. Geen stempartij. Ja. Zo, dus je was meneer, even in de war of dat tegen mij verteld ja. had.
Meneer, dit is een snackbar. Wilt u alstublieft weggaan?
Maar, heb ik jou eens verteld over die laserprinter van Steve Jobs? En twee frikandellen.
Mijn dates liepen nooit heel goed.
Nee. Ja. Maar, anyway.
Nou, eerder hadden we het over software als een feature. Hè? Dat je een feature maakt. Je maakt een stuk software dat eigenlijk een feature is van andere software. En dan word je gesherlocked. En jij hebt gepraat over tooltjes waar je nog eigenlijk gefrustreerd over bent. Waar zijn die nou? Want jij ziet al die fundamentele technieken al. Ik ben ook gefrustreerd daarover. Ik zeg altijd jij, maar ik snap je. En nu praat je over Apple, 16 mensen. Waardoor ja, er is zo'n beetje een beeld van nou, dat conservatieve Apple, dat huppelt maar een beetje achter al die hype aan. Terwijl ik denk, en dat is de anekdote van Steve Jobs. Er is op een gegeven moment een discussie op een developers conference. Heel lang geleden, een jonge Steve Jobs, in verhouding jong. En iemand in het publiek zegt, die wordt gewoon echt heel erg boos. En die zegt zoiets van, ja, jullie hebben Java kapot gemaakt. Want er zit geen goede Java. Voor mij gaat het gaat specifiek over Java en wat het technisch probleem week is. Maar het is een hele technische opmerking. Nou, dit voorbeeld wordt vaak aangehaald van, oh, kijk eens hoe cool Steve Jobs dat pareert. Terwijl ik het vooral inhoudelijk interessant vind. Eerst gaat hij even die persoon tot rust maken. Van, joh, luister, ik zal fouten maken. Ik weet ook niet allemaal. Hè. Ik hoef ook niet alles te weten, want dat zou niet goed zijn. Want dan moet ik eigenlijk op jouw plek gaan zitten. Nou, zo'n heel verhaal dat je denkt, nou oké, prima. Maar dan zegt hij, ooit waren we bezig bij Apple met laserprinters. Als een van de allereerste wilden we een consumenten laserprinter maken.
Ja.
Voor mij heette dat ding de Laserwriter of Applewriter of zo. Ik weet niet hoe het heet.
Dat was een heel ding.
Ja, en dat was ook heel duur. En heel, zij hypte dat ook helemaal. En hij zei, die laserprinter kon snel en super hoge PPI, zeg maar, dat heet geen PPI, maar DPI op papier, met een dichtheid van de pixels, scherp, zwart, mooi. Nou, ik hoef niet uit te leggen aan de luisteraar, er is wel echt een groot verschil tussen een inkjet en een laserprinter. Als iemand nog print, wat zijn we oud. Maar in ieder geval, hij vertelt daar dat hij zegt, die laserprinter, die was snel, die was scherp. En wat we ook nog hadden gecreëerd is PostScript. Want we konden PostScript, dat is eigenlijk een manier waarop je met vectoren kan tekenen. En dus PDF vectorbase kan uitprinten. Dus je gaat dan niet de pixels printen, maar de coördinaten van de letter P. Want die zit in het font. Dus dan ga je die laserprinter ook nog eens aansturen met het allermooiste data die je die printer kan geven. Niet, er komt een puntje daar te staan en dan gaan we een P maken. Nee, jij gaat een P plotten, want je hebt de coördinaten van die letter P.
En de belofte daarvan is dat het
scherper is. Ja, en dat jouw fonds die jij gekocht hebt of vanuit je bedrijf hebt. Maar je merkt nu al, dit is precies het punt. Hij zegt dus van, sterker nog, we hebben uiteindelijk in het operating system ingebouwd dat onze hele user interface gebaseerd is op PostScript. Dus de Windows, alles wordt getekend al op jouw scherm met vectoren en dan geprint met vectoren. En hij zegt, weet je, jullie hier in het publiek vinden het allemaal te gek wat ik nu vertel. En we hebben jaren eraan gespendeerd binnen Apple om ons hele OS om te bouwen naar PostScript Visual Language. Maar uiteindelijk besefte ik me dat ik het printje moest laten zien aan iemand.
Ja.
En dan zei, wil je hiervoor betalen?
Ja.
En dan zeiden mensen, ja, want snel, scherp, mooi, dankjewel, ik wil het kopen. En dit hele even marketing dingetje wat ik hier doe, is wat wij, ik zeg even wij, als nerds inmiddels een beetje intuïtief begrijpen, is dat het superleuk is dat jij zegt, check man, ik heb FFmpeg geïnstalleerd. Dat is een binary. En als je daar een AVI in doet, dan komt er aan de andere kant een WebP uit. Vet hè? En dan zo, whatever. En dan, oké, je kan nu de video die je naar je oma wilde sturen via WhatsApp, die komt nu aan. Want als je normaal video stuurt via iMessage, stuurt die in het origineel. En die komen bijna nooit aan.
Dat kan
niet. Oh, dus de video's komen beter aan. Thanks.
Ja.
En voor mij waar wij nu een beetje omheen draaien, is dat AI-moment voor al die toepassingen waarin mensen zeggen, hey, ik hoorde al een keer van mijn buurjongen dat je inderdaad workflows kon instellen, maar wat een gedoe. En nu vraag ik,
je bedoelt gewoon die opdrachten-app?
Ja.
Ja, niemand gebruikt dat.
Uiteindelijk is AI dan gewoon een nieuwe interface paradigm, zoals ze dat mooi noemen. Hè, wat al heel lang beloofd wordt en in de auto's allemaal al ingebouwd is, maar weinig mensen die praten tegen een auto, want oh, wat is het pijnlijk en werkt het niet. Het idee dat je tegen je computer praat en een opdracht kan geven en dat er dan iets voor je gemaakt wordt wat je normaal aan elkaar moest klikken en daarvoor zelfs aan elkaar moest typen, dat is uiteindelijk waar de echte toegevoegde waarde zit. En ik denk dat Apple als geen ander. En er zijn inmiddels veel meer Apples. En zo heilig is Apple helemaal niet meer. Maar het is wel een bedrijf die dat al heel lang heel goed begrijpt. Niet iets op de markt gaan brengen, zodat je het op een spec sheet kan toevoegen of kan zeggen, wij hebben nu GPT. Nee. Nee. Kijk eens, je kan makkelijker foto's versturen.
Nee, maar goed, ik denk dat iedereen heeft door dat Siri zo dom is als een stroopwafel.
Ik praat nooit met Siri.
Dat is de reden waarom dat zo is. Wie gebruikt Siri anders voor timers en zo?
Ja, alleen voor timers bedoel je.
Ja,
toch?
Precies. Ja. En dat is gewoon omdat het gewoon niet. En de belofte hier is natuurlijk dat je opdrachten. De opdrachten-app van iPhone, nogmaals een app die je waarschijnlijk nog nooit geopend hebt, maar waarbij je allerlei automatiseringsdingetjes in je iPhone kan regelen.
Als dit, dan dat.
Maar ook echt heel gedetailleerd. Hè? Dus als ik 3 keer op de achterkant van mijn telefoon tap met mijn vinger, dan weet ik veel, open deze app of nog iets veel ingewikkelders. Ja. En ook heel veel stappen en heel veel afhankelijkheden kun je inbouwen.
In HomeKit geïntegreerd. Dus ik kan zeggen, als ik thuis kom, dan dit of dat. Dat is er al, wat wij nu bespreken voor de luisteraar. Dit
kan
is er
gewoon.
Dus allemaal al.
Wat vooral echt vet goed werkt, zijn die geo-dingen. Dus gewoon als ik thuis kom dan, of als ik op mijn werk ben dan. En kun je dus allemaal systeemfuncties van je iPhone instellen. Dus weet ik veel, tot aan hoe licht je scherm is, kun je geautomatiseerd instellen. Ja, dat is ook weer een dom voorbeeld waar de meeste mensen van denken, wat heb ik daar nou aan? Maar met telefoon op stil zetten tijdens een meeting of zo, dat kan iedereen zich wel voorstellen dat dat handig is. En nu gebruik je het gewoon niet, omdat de manier om het in te stellen kut is. En Siri gebruik je niet, omdat 9 van de 10 keer als je iets vraagt, dan snapt dat ding het niet. Dus met de introductie van zo'n taalmodel gaat hij in ieder geval hij gaat alles begrijpen opeens wat je zegt. En als er maar soort van endpoints zijn, als de endpoints er maar zijn die je vraagt, dus tik veel, ze gaan dan ook allemaal gekke shit moeten toevoegen voor die app zelf. Want ik wil dan, weet je, ik was op de fiets hier naartoe en ik vroeg aan Siri tegen beter weten in, vertel Wietse via Telegram wat mijn live locatie is. Dus er gebeuren een aantal dingen. Hij moet weten wie Wietse is. Hij moet weten wat Telegram is. En hij moet weten wat de live locatie functie is van Telegram. En ik weet al wat Telegram dan gaat vragen. Het gaat dan vragen, hoe lang wil je live ding delen? Dat moet dat ding dan aan mij vragen.
Ging het nu dan? Heb je het eigenlijk helemaal met de hand gedaan?
Sorry, dit kan ik niet. Ik heb het met de hand gedaan.
Oh ja.
Fiets. Ja. Met risico op een boete in de Damstraat.
Jij hoopt gewoon nog. Jij gaat het net zo lang vragen tot het een keer is. Ja, heb ik gedaan. Of is geregeld.
Ja, precies. Maar daarvoor moet het endpoint. Live locatie delen in Telegram ook wel verbonden zijn met Siri. En dat is er nu nog niet. Dus er zijn nog heel veel endpoints die gemaakt moeten worden. Maar in ieder geval gaat het soort van de herkenning van wat ik wil. Ik denk dat dat 9 van de 10 keer straks goed gaat zijn. Dat is al heel wat. En dan opeens is wel, ja jeetje. Ik denk wel echt, als ik dan, maar hoe vaak ik denk nu, ik wil dat bestand opzoeken wat in mijn e-mail zit. Een soort van weet ik veel. De factuur van vorige maand van Eneco, ik noem maar wat, laat die zien. En dat is wel mijn mail-app opent en gewoon die fucking PDF laat zien.
Jij zegt nu tussen neus en lippen door, zeg je die endpoint is er nog niet. Hè? En dit doet me denken aan een discussie die ik vorige week had. Niet in de snackbar, maar gewoon met iemand die het had over webtoegankelijkheid. En drempels weg en dat soort zaken.
Je denkt dat je nu overkomt als een normaal mens. Dat vind ik wel mooi. Ja. Dat was de doelstelling.
Ja. Nee, ik bedoelde meer dat ik niet in de snackbar eigenaar stond lastig te vallen met mijn verhalen over webrichtlijn. Bestellen of weg.
Ja.
En die Het ging erover dat je hebt allerlei, voor mij heet dat, er is een hype geweest in front-end web development, oftewel HTML, CSS. En sommige mensen vinden dat nog iets meer, dat je echt aan de voorkant programmeert. Net in welk kamp je zit, het visuele of ik ben echt een developer aan de voorkant.
Ja,
maar in ieder geval, er werken allerlei mensen in Nederland die de website van Eneco maken. En dat is een heel team.
Ja.
En er zit een stuk bij die vooral bezig is met het visuele en de markup structuur achter die website. Wat hebben ze? Een paar jaar geleden hadden we de rich data hype. Of ik weet niet eens meer hoe het heette. Maar in ieder geval, het kwam erop neer. Dat is allemaal een beetje vervaagd. Is dat we zeiden, als je dan een divje hebt. Hè, dat is het meest abstracte element in een HTML-pagina. En daar staat bijvoorbeeld het adres van Eneco Rotterdam. Zet er dan even bij in een attribuut in dat divje. X metadata of data is address.
Mm-hmm.
Want dan weet die browser, hey, als iemand om een adres vraagt, dan staat het in dat divje. Dus ze gingen al die webontwikkelaars, oeh, dat was ook heel
alles
leuk.
Alles labelen.
Ja, al met de hand. Ja. Dus vandaar staat het adres. En toen kreeg je een hele standaard is er ontwikkeld met hoe heet dan het label voor adres, heet adres. Nou, en dan kan je zo gek niet verzinnen, een hele specificatie. Dat gingen we, ik zeg even we, want ik heb ook deels doe ik webontwikkeling, gingen we dat allemaal implementeren. En dat werd onderdeel van ook van regelgeving. Van luister, als jouw website voor de overheid is, dan moet je ook zorgen dat je al die labels erop hebt.
Ja.
Dus, en wat ook heel belangrijk is, is dat jij je tabindex, wat inhoudt als jij blind bent en jij gaat met een screenreader door een website heen, en dat is bijvoorbeeld een webshop, en je gaat tappen, dan wil je zo snel mogelijk naar producten doen tappen. Niet eerst langs de hele footer waar contact en colofoon staat, om vervolgens weer bij login te komen.
Ja, 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 ja.
Dus die hele tabindex kan je aangeven. Nou, zo wordt er gedwongen, want je moet voldoen aan standaarden voor bepaalde overheidsinstanties en alle andere soort bedrijven, gedwongen. En ook uit liefde wordt dit door webontwikkelaars in websites ingebouwd. Om allemaal die toegankelijkheid voor wie dan ook van een minderheid of iemand die een bepaalde handicap heeft, et cetera, toegang te kunnen geven.
Dat is meestal, dat is de meest gevraagde functie, ja, toch? Voor blinden, ja, en slechtzienden.
Als je één keer, ik heb dit op dit vak ook een tijd gegeven met accessibility op de hogeschool. Als je één keer iemand uitnodigt die slechtziend is en die laat jij op een website iets doen, en een week later hebben die studenten het aangepast, en komt die persoon terug, die doet het nog een keer in het werk, dan heb je iedereen ook overtuigd.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, maar dat is 1 op de 10.000 bezoekers. So what? Nou, daar had ik dus een discussie over. So what? Dat kost best wel wat tijd om het allemaal te integreren. Dat klinkt misschien heel naar hoe ik dat nu zo zeg, vanuit een efficiency denken, maar ja, voor die 1 op 10.000, ja, misschien moeten die naar een andere energieleverancier gaan dan. Even heel
hard. Met Blendel ook hoor. Ja. Dat ik echt moest discussiëren of ik al die accessibility dingen in Blendel wilde inbouwen.
Nou, we komen dus nu op een interessant punt dat we dit kunnen gaan brute-forcen. Want net als wat ik net heb uitgelegd met die humanoid, we gooien gewoon die oude Scania truck, hop, humanoid erin. Super overdreven. Iedere engineer gaat schreeuwen van dit moet je niet doen. Maar het gaat wel werken, hè, als we de humanoid hebben. Wat we dus nu kunnen gaan doen, en daar, ik dacht aan wat jij zei, endpoints. Ik kan me zeer goed voorstellen dat er uiteindelijk een proces meedraait in jouw operating system, hè, in iOS. Google zal de eerste zijn. Waarschijnlijk draait er al iets mee.
En hier, oh wauw, die dit echt gaat herkennen.
Als jij dan zegt, ik wil die locatie in Telegram en zo, dat die heeft geen endpoints, dat weet
die gewoon. Voert gewoon die stappen uit, alsof er een muis is die het allemaal aanklikt.
Zeker weten, heel lelijk. En weet je wat hij doet? Hij spant, zeg maar, ik ga even technisch, hij spant nog een window, een transparant of een verborgen window op de achtergrond die jij als eindgebruiker niet ziet. Het is gewoon een tweede scherm die je niet ziet.
En
daarop gaat hij gewoon klikken.
Ja.
En weer zitten nu al die engineers te luisteren met, oh wat lelijk.
Ja.
Terwijl ik gewoon denk, met
het
die
werkt.
Weet je hoe brute force die large language models zijn?
Ja.
Dat zijn pretty much uit de hand gelopen tekstvoorspeldingen. Ja. Waar mensen nu gewoon boeken door begrijpen, omdat hij het uit kan leggen als een kind van 5.
Ja.
Dus,
dat is wel vet.
Dus ik denk dat jouw droom.
Ja. Dat door, hoeft helemaal niet. Die endpoints hoeven helemaal niet gemaakt te worden. Nee. Al die developers.
Nou ja, nu, dat is hetzelfde wat nu gebeurd is met machine translation. Dat ik gebruikte altijd Google Translate. En vroeger Babelfish, om even te laten zien hoe lang ik al op het internet zit. Dus Google Translate. Gisteren wilde ik iets hebben, dat was in het Duits. Ik kreeg een Duits geschreven e-mail. En ik dacht, ik kan het redelijk lezen, maar even checken, want het was ook nog een zakelijke e-mail. Dus ik begon te typen translate. Toen dacht ik, nee, natuurlijk niet. ChatGPT, sowieso. Ja. Ik ga echt die translate laten doen door Google Translate.
Voelt vies, hè?
Voelt vies.
Ja, snap.
Dus ik gooide het in ChatGPT. Toen zei ik ook nog, kan je het op 3 verschillende manieren uitleggen, deze mail? Want dan heb ik de grootste kans dat de uitleg klopt. En dan krijg ik dus 3 verschillende manieren hoe je die mail kon lezen. Er zat een beetje nuance in die ik niet helemaal begreep. Dus ik zat het lezen, dacht ik. Later dacht ik, dit is helemaal niet gebouwd om te kunnen vertalen. Het is gewoon bijvangst van een enorm bizarre tekstpredictor.
Ja.
Nou, dezezelfde, je voelt hem al. Dit gaat de bijvangst zijn dat er gewoon iets op de achtergrond in een onzichtbaar iOS-window op de achtergrond van jouw device, die gaat gewoon Telegram in, die gaat gewoon de locatie doen, die leest die tekst, die denkt, hey, hij vraagt om hoeveel minuten, weet je wat, ik maak al een gok. En dan ook nog, en daarom is het, denk ik, Google en Microsoft op de desktop nog veel eerder die dit gaan doen. Want wat heb je hiervoor nodig? Enorme toegang tot een besturingssysteem. Hè, dus wat je nu bijvoorbeeld in Windows heel erg ziet, dat heet telemetry. Heel veel mensen die Windows installeren, ik ben geen Windows gebruiker, maar ik lees veel daarover, die zetten allemaal de telemetry uit. Telemetry,
wat is dat?
Wat Microsoft doet, en dit is eigenlijk iets wat denk ik, een gokje van mij, een beetje is overkomen waaien van het web. Wat heel veel e-commerce web shops doen, is echt hele heavy tracking. En ik heb niet over tracking welke website kom je vandaan. Nee. Hoe beweeg jij je muis over de website? Wanneer ga je scrollen? En waarom zit je te twijfelen bij dat product?
Juist.
Nou, die heatmap tracking, zoals dat heet. Daar, als jij natuurlijk 1000 bezoekers per dag trackt en dan een heatmap van maakt, dan kan jij die middag nog presenteren op een beamer aan je personeel. Is heel interessant dat 70% van onze gebruikers na 2 scrollbewegingen in die hoek met hun muis blijft hangen. Ik noem maar wat. Jongens, dat moet omhoog. Hè? Zeg Coolblue. Mm-hmm. Ik weet niet of ze dit gebruiken. Zou kunnen. Een Coolblue-achtige partij. Die telemetry, dus eigenlijk wat je dit term komt een beetje uit de industrie, want dan zou je op een motor de temperatuur en het oliepeil in de gaten houden. En nu ben je in de gaten aan het houden met allemaal key point indicators, wat er op die website allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk door goede punten te meten en dan AB testen, dus je presenteert de ene gebruiker A, de andere B, misschien wel CDE, zoals Amazon dat doet, nog veel meer. En dan ga je al die punten en dan kan je dit zelfs geautomatiseerd doen. Dus die webshop gaat zichzelf optimaliseren aan de hand van
hoe gebruikers... Ja, ze gaan even wat knoppen verwisselen en zo. Nou, dat verzint het ding zelf.
Ja, en Microsoft heeft dit inmiddels, ik weet beetje vanaf Windows 10 zijn ze dit volgens mij gaan doen, misschien wel eerder, in het operating system gebouwd.
Voor wat?
Om jou helemaal in de gaten te houden binnen Windows.
Hun eigen data, voor hun eigen analyse over hoe mensen Windows
gebruiken. Ja, het klinkt nu heel erg van, er zit een microfoon in je tand, maar zeg maar een soort conspiracy. Maar dit is in de basis is het, joh, als jij Windows opent, hoe vaak gaan mensen dan naar de mail-app om een mail te bekijken? Hoe lang blijven ze in die mail-app? Niet de mail lezen.
Ja.
Of je moet je mail bij Microsoft opslaan, dan lezen ze het wel. En als die mail crasht, hoe vaak crasht die dan? En waarom crasht die dan?
Maar het is om het OS te verbeteren.
Ja,
dat is
het doel. Allemaal het doel. De vraag is verbeteren met welk doel? Kijk, want als je kan natuurlijk... dus telemetry of usage statistics. Voor mij noemt Apple het anonymous nog wat. Want Apple heeft ook wel het een en ander in iOS zitten hoor, in de macOS. In essentie is het redelijk neutraal. Want je zou kunnen zeggen, wauw, we pakken al die data. En dit is in dit geval voor een MRI-machine ergens in een ziekenhuis. Zullen we eens kijken hoe we kunnen zorgen dat daar betere scans uitkomen en dat het minder vaak misgaat met scannen, want het kost en veel energie en die straling is slecht voor patiënten. Dus hoe minder mislukte MRI-scans, hoe beter. We zetten de telemetry aan en aan het eind van het jaar gaat dat 20% naar beneden. En we gaan het helemaal in de gaten houden. Fantastisch. Mooie oplossing, moeten we doen. Met het behoud van de gebruikers privacy. Je kan ook zeggen, en dit bepaal ik puur op wat ik nu zie aan screenshots van hoe inmiddels Windows 11 eruit ziet. Zo, daar gaan wel heel veel mensen naast die startknop klikken ze soms ook op die zoekbalk. Zullen we daar even een klein MSN-icoontje naast zetten? Dude, ik weet niet of je Windows 11... Jij gaat niet geloven hoe Windows 11 er nu uitziet. Er zitten gewoon advertenties in je startmenu, hè? Daar zijn we gewoon. Dit is echt gestoord.
Ah, leuk.
Microsoft heeft, want zij zeggen nu eigenlijk ook een beetje, ja, luister, wij worden nu toch een soort Google. Jullie willen toch niet betalen voor Windows? Dat is prima. Maar dan maken we er ook gewoon een ad-supported operating system.
Nou, ik heb ook, Apple doet ook reclame in de App Store tegenwoordig. Ja. En het fucking settingsscherm wordt nog plat gegooid.
Dus ik wil niet,
fucking pushberichten om Apple Music te nemen.
Ik bedoel, Meta is evil van het begin, als in dit is hun hele business. Ja. Daar liegen ze ook niet over. Google doet alsof ze het niet zijn, maar zijn het wel. Microsoft doet gezellig mee. En Apple op hun eigen appelige manier ook. Dus allemaal hebben hun eigen manier.
Ja.
Maar, want waar gaan we nou met dit hele soort van verhaal naartoe? Is wat ik me kan voorstellen, om even terug te komen op die, laten we het zeggen, goed gebruik van deze data. Wat ik als persoonlijk denk, nou, daar mag je het best voor gebruiken. Als je dat op een slimme manier anonimiseert, samenvat en weer weggooit daarna als je het hebt getraind. Is train die modellen daar maar op. Zorg er maar voor dat zonder dat Telegram een endpoint maakt, zoals jij dat noemde. En zonder dat Google Maps dat doet, dat eigenlijk niet alleen op jouw toestel, maar op alle toestellen iets meedraait wat gewoon kan veralgemeniseren. Want dat is er al. Maar dan algemeniseren die zegt, er is nu 20 keer gevraagd op 20 toestellen, kan je mij een live locatie sturen, delen met persoon X? Daar gaan wij op trainen. We gaan kijken wat die persoon daarna uiteindelijk met de hand deed.
Ja.
En ik denk dat we op die manier... en ik kom hier een beetje op en dan sluit ik hem even af, want hij wordt weer groot, dit verhaal. Ik zat te lezen, dat was fantastisch. Ging over sanitizen van data. Iemand had een hele grote dataset met adressen erin. Dat was gewoon een vraag van een ontwikkelaar. En die adressen waren allemaal op een andere manier ingevoerd. Spaties, zonder spaties. De provincie stond verkeerd. Het waren Nederlandse provincies met Amerikaanse staten. Nou, klassiek probleem is inmiddels legio maat software voor ontwikkeld. Waardoor jij dus hele rommelige datasets erin gooit. En aan de andere kant komt het er helemaal shiny uit. Helemaal genormaliseerd naar de juiste data. Daar heb je API's voor en diensten en software. En allerlei trucs die je zelf kan inbouwen als ontwikkelaar. Wat waarschijnlijk bijvoorbeeld in een Eneco-site zit vast iets om even dat spatietje uit die postcode weg te halen. Ik noem maar wat, hè. En deze ontwikkelaar die plaatste eigenlijk van... Hé jongens, ik heb nu eigenlijk iets gebouwd. 5 maanden geleden al heel lang aan gewerkt. Best wel een hele hoop code. En toen zat ik met de chat, met de GPT-API te praten. En ik kan eigenlijk gewoon die data erin gooien. En dan zeggen dat ik het op die manier terug wil. En dan komt het gewoon terug.
Ja.
En ja, ik verifieer het nu ook met het draait het naast elkaar. Zijn eigen stukje. En hij zegt, ja, de hallucinatie is ook zeg maar onder de procent. Dus ja, ik denk dat ik het ga vervangen.
Ja.
En de discussie die toen dus ontstond... echt merendeel van de medeontwikkelaars echt van... je kan toch niet, je gooit het daar ergens naartoe... je hebt geen idee hoe het model werkt. En weet je, dit is toch geen programmeren meer... maar je bent gewoon dingen tegen de muur aan het gooien... en het staat op het plakt. En ik zat op de lezing en dacht... yep, dit is pretty much hoe 90% van de ontwikkelaars het gaat doen, man. Yeah. Want ja, het werkt.
Yeah.
En goed genoeg. En dit moet je natuurlijk niet voor medische data doen... hè, want dan hallucineer je zomaar wat getallen erbij... en dan heeft het hele grote impact op onderzoeken. Dus weet waar je het voor gebruikt... en het is ook lullig als het pakketje op een andere plek aankomt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat deze zware, dure, energieduur... maar ook financieel nog dure, omslachtige, lompe AI-oplossingen... gewoon op allerlei dingen gegooid gaan worden. Om gewoon in één keer... ja, nu is vertalen gewoon 2 keer zo goed geworden. Ja, is het een omweg? Ja, maar het werkt heel goed. Puur resultaat, pragmatisch gerichte AI toepassen.
Wat jij net zei over eigenlijk gaan we onze apps zo gebruiken... dat we het wordt in ieder geval mogelijk om met spraak allerlei dingen te doen... omdat de app, omdat je iPhone of je Android-telefoon of op je desktop... automatisch op de achtergrond in een soort van verborgen scherm uitvoert... wat je normaal gesproken met je muis, met je vingertje had gedaan. Dus bijvoorbeeld, je zegt, ik wil... een pizza, zelfde als vorige keer, dat die app dan Uber iets op de achtergrond opent, gaat klikken op mijn bestellingen en dan ziet pizza, gaat zoeken naar pizza.
Of scrollen, gaat hij.
Gewoon scrollen naar wat de laatste pizza was en dan gaat hij zoeken naar opnieuw bestellen en hij gaat gewoon proberen te gokken of die functie kan uitvoeren net zolang totdat hij kan zeggen je pizza is besteld. En dan al die tijd een soort van spinning wheel geweest of zo. En dan pas als het gelukt is krijg je een vinkje en dan heb je niet door wat op de achtergrond gebeurd is. Ik weet dat dit gebeurt voor websites. Dus ik ken dit soort tools voor het internet. Zodat je kan zeggen, boek het goedkoopste vliegticket naar New York voor volgende week voor me. En dat dan klaargezet wordt. Dat je alleen maar op kopen hoeft te drukken. En het staat al klaar in je winkelwagentje. Maar ik had het nog niet bedacht op het niveau van het OS. En het doet me een beetje denken aan... aan dat Rewind.ai, dat is zo'n tool die... Ja. Eigenlijk wat jij beschrijft met telemetry? Telemetry?
Ja.
Telemetry.
Telemetry?
Telemetry. Wat jij beschrijft daarmee, namelijk de hele tijd... soort van opnemen wat je doet op je scherm. Ja. Dat is wat Rewind.ai doet. Dus het is alsof die een videootje maakt... van wat je de hele dag op je computertje aan het doen bent. Waardoor je terug kan zoeken... je kan iets terugzoeken waarvan je niet per se meer weet wat de context was. Dus als je dan zegt, ik had vorige week een gesprek met Wietse, ik weet niet meer waar, en het ging over kaartjes voor iets waar we heen gingen. Stuur me de barcode van die kaartjes, want jij hebt dat of gemaild of Telegram of WhatsApp, eigenlijk niet meer. En dat ding gaat dan gewoon zoeken naar jouw naam op het scherm en interpreteren dat het een event is om jou die PDF te kunnen serveren, wat in feite een video is van het scherm van dat moment in de tijd.
Ja, en ik denk dus, want ik zit te schuiven in mijn stoel van angst. Omdat niet angst is veel te groot woord, maar ongemak. Want Rewind AI, dit is het klassieke AI-verhaal. Of ik ben gefascineerd en bang tegelijk.
Ja.
Rewind AI, het doel, ze hebben een hele veer gekregen ook van OpenAI. Want die vinden dat fantastisch. Want wat jij net al grotendeels uitlegt, Rewind AI draait de hele dag mee op je computer. Overal op de website staat, maak je geen zorgen, alles is lokaal.
Yeah.
Nou, dat is gewoon niet helemaal waar. Dat is niet per se een leugen, maar sneaky. Want wat doen ze? Inderdaad, er draait de hele dag. Ja, ze maken het allemaal op 1 frame per seconde en slim weggeschreven. Maar in essentie wordt er een opname gemaakt van jouw scherm. Lokaal. Dat is tot zover.
Ja, alsof je met je iPhone je scherm filmt.
Ja. Wat er dan gebeurt is, wat er op dat scherm staat, wordt lokaal omgezet naar tekst. Zodat ze er iets mee kunnen in een large language model. het moment dat jij iets wil met jou, aan het eind van de dag heb je eigenlijk screenshots achter elkaar in een soort video ding opgeslagen op jouw machine met een maximum, hè, zodat hij niet die schijf helemaal vol maakt in een soort buffer. Mm-hmm. Daar wordt constant tekst uitgehaald en inhoud om dat weer kleiner weg te schrijven. En het moment dat jij zegt, hey, ik heb vandaag een mail gestuurd naar Wietse, waar ging het eigenlijk over? Dan sturen ze het naar OpenAI, juist, naar buiten.
Om er taal van te kunnen maken.
Ja, maar en pas als jij dat wil. Maar ik kreeg van de website, en ik heb echt ver moeten zoeken en een hoop moeten lezen, omdat ik niet kon geloven. Ik dacht
dat dit allemaal lokaal draait.
Tuurlijk niet. Dat kan nog gewoon niet. Of dat bedoel.
Nou, weet ik niet. Kan dit niet?
Niet zo goed. Nee, omdat we GPT's, we kunnen die large language models nog niet lokaal draaien op een niveau waar het zinvol is of waar het functioneel is dat je er wat aan hebt, waar het waardevol is. Nog niet. Dus kan maar met de. En dat is denk ik een beetje wat ik nog wilde zeggen, is dat Rewind AI is een soort brute force. Dus het is een soort wat je eigenlijk, als je zoiets al zou willen, hè, waar je zelf toestemming voor gaat geven, mag ik hopen, zeker vanuit Apple, bij het installeren van je iPhone waarschijnlijk, van joh, je assistant of Siri 2 of Super Siri, ja, Siri Plus.
Super Siri, ja, lekker.
Super Siri gaat meedraaien.
Ik vind wel een goeie. Ja, ik zou die doen als ik Apple was. Met echt zo'n Superman icoontje. Laten we hem coinen.
Super Siri.
Het is geweldig.
En Super Siri doet wat Rewind AI doet, namelijk meekijken. Ja. Maar omdat in de Apple A15, A16, A17 processor, zulk goede hardware neural cores zitten, kan het lokaal.
Gaat het niet naar de Microsoft server?
Ja, dan zou ik als gebruiker nog denken van, hey, dat is interessant. Wat Apple natuurlijk ook kan doen is zeggen van, joh, iedereen die een opt-in doet, daar pakken we het lokaal van. En dat anonimiseren we en uploaden we, zodat die actie van stuur een locatie van mijn locatie nu naar Wietse, Dat is natuurlijk suf om dat op iedere telefoon opnieuw uit te gaan vinden.
Mm-hmm.
Dat op een gegeven moment is dat uitgevonden, dan komt dat in het model. Ja. En dan kan het op iedere telefoon.
Ja. Ja.
En dan moet waarschijnlijk 1% van de iPhone gebruikers meedoen. Hè, ik noem maar wat. Misschien zelfs iedereen die bij Apple werkt. Geen grap. En dan heb je eigenlijk, dan hoef je helemaal niet mee te doen als eindgebruiker. En dan kan je het al trainen. En daarbij, om nog even de cirkel rond te maken met thuisbezorgd en booking. Wat zij natuurlijk deden destijds van het gewoon bellen naar een restaurant en een fax sturen, et cetera, dat is niet meer zo. Misschien met deze rare AI-oplossingen weer wel, maar nu is het gewoon zo dat er een API is, et cetera. Ik kan me dus goed voorstellen dat in eerste instantie de Uber Eats app door een AI geleerd wordt en gaat scrollen en op knoppen drukken. En dat Apple dan in hun ontwikkelaarstools een knopje heeft dat jij als ontwikkelaar kan zien wat hun AI heeft uitgevonden over jouw app. En dat jij als ontwikkelaar kan zeggen, ja, die knop is inderdaad de orderknop.
Ja, ja.
En hoef je dus alleen maar achteraf ja te zeggen op het uitgevonden semantiek binnen, of in ieder geval de zou je wat bedoel?
Ja.
Die rich data hoef je niet meer toe te voegen, maar alleen maar te accorderen.
Ja.
En dan komen we, want natuurlijk, om even de mensen die echt software maken en luisteren en echt zeggen van, dit is zo'n ongelooflijk slecht idee om het op deze manier te doen. Het doel is natuurlijk dat je uiteindelijk
met alles het werkt.
Ja, dat Uber zegt, wow, als we die labels toevoegen, dan gaan we als aantal orders met 3% omhoog. Kom maar door.
Ja, nou, ik denk niet eens dat we toestemming aan Uber gaan vragen om dit te doen.
Nee, het gaat gewoon gebeuren.
Ja. Maar dat hele Rewind AI is natuurlijk, dat ligt voor de hand dat dit in iPhones en in uiteindelijk in al onze computers geïntegreerd gaat worden. Namelijk dat er een permanente record meeloopt van alles wat je doet.
Het is wel heel heftig, hè?
Heel heftig, maar daarom zeg ik het ook.
Ja, het is echt heftig.
Ja.
Ja, dat is mijn.
Ik vind hier ook wat van, maar dit is wel, zeg maar, sinds ik Rewind gebruik.
Maar jij gebruikt dus Rewind, maar
ja,
je hebt geen consent van mij. Dus als ik jou,
ja, jammer voor je.
Als ik jou FaceTime, dan neem je onze gesprekken op.
Ja.
Maar dat, ik denk dat dat niet eens mag.
Ik denk ook niet dat het mag, maar ik doe het lekker. En,
is dit nou? Je zit op nationale radio, hè, Alexander? Nou, dan weten jullie dat.
Ja, weet je dat. Als je mij belt, gaat alles naar Microsoft. Ik neem aan dat dit iets is wat Apple in Super Siri gaat bouwen. Dat je kan vragen, wanneer had ik afgesproken met Wietse? Het staat nog niet in je agenda, maar we hebben het wel via Telegram afgesproken.
Je kunt het ook Sherlock noemen trouwens. Als ze die gasten toch kapot hebben gemaakt, kunnen ze net zo goed die naam pakken.
Maar ja, precies.
Your own personal in the investigator into your
life. Ik denk dat ze Siri niet zo snel gaan loslaten. Nee.
Sorry.
Ja. En dat die superassistent dus antwoorden kan geven op dingen die op je scherm gebeurd zijn. Dus alles wat je op YouTube bekeken hebt en waarvan je gehoord iets hebt gehoord op YouTube, valt dan terug te zoeken. En nu kun je niet zoeken naar iets wat je ooit in een YouTube-video hebt gehoord. Of in een podcast hebt gehoord. Waar hoorde ik dat nou? Wat bla? Nou, dat kan je iPhone gewoon. Dan vraag je de iPhone, waar hoorde ik het over bla? En dan laat hij het fragment weer horen. En dan ga je terug in de tijd en dan heb je het weer. Nou, ik accepteer dit als gegeven. Ik weet dat jij er nog niet bent, maar ik accepteer dat over 2 jaar dit
Rewind ook AI gaat gesherlocked worden. Precies. Door Apple.
Precies, okay. Evident.
De nieuwe spotlight, super spotlight. Nou, go on.
Oké, okay. Dus dat hebben we dan met alles wat op je scherm gebeurt. Maar ja, wat is dan de volgende? Ja, jij voelt hem wel aankomen. Het is natuurlijk heel, heel erg zonde dat...
Nee, dat is niet zonde. Hoeveel kroketten had ik vanmiddag besteld bij die snackbar? Want ja. Ik heb er maar 1 gekregen.
Het is heel erg zonde dat die microfoon die in onze iPhone zit, wat een prima microfoon is, en daarnaast zit die microfoon ook in mijn Apple Watch. Dus ze kunnen mooi dan de noise eruit filteren, omdat ze 2 microfoons
niet
hebben.
Eens in te doen.
En daarnaast staat er ook nog een HomePod die vanaf de andere kant van de kamer mooi kan mee opnemen. En, oftewel, we worden omringd door microfoons die de hele tijd alles kunnen opnemen. En ik zeg het, en ik zeg het natuurlijk enigszins met scherts, maar ik zeg het omdat er de Rewind heeft al die tooling uitgebreid naar Zoom gesprekken, Google Meet gesprekken en andere videoconferencing tools, zodat die automatisch opgenomen worden en automatisch meeting notes worden gemaakt ervan. Dus elke keer als jij een meeting hebt en je hebt Rewind op de achtergrond draaien, dat is niet een bewust proces, dat draait gewoon op de achtergrond. Daar praat je alleen maar mee als je echt een vraag hebt aan dat ding. Voor de rest heb je het niet door. Hij neemt nu alle meetings, neemt hij automatisch op. En elke keer als dat klaar is, dan krijg je een soort van notificatie-icoontje. En dan zegt hij, nou, je hebt een meeting gehad. Je hebt niet van tevoren op opnemen gedrukt. Dat doet het ding zelf. En dit is de samenvatting van de meeting. Dit is wat jullie besloten hebben. Deze mensen zaten in de meeting, bla, bla, bla. Oké, okay, nou, ik dacht daarvan, nou, is handig.
Er loopt gewoon de hele dag
een mannetje met een microfoon mee.
Naast jou.
Oké, okay, dus die zit in Rewind. Maar ik zat vandaag te kijken naar een andere tool. Ik ben de naam vergeten. Doet er ook niet zo heel veel toe. Want volgens mij is het meer een soort van proof of concept dan een echte...
Rewind vragen.
Ja, ja, precies. Ja. Oké, okay, goed punt. Dan een echte app. En dit was namelijk eentje die daadwerkelijk alles opneemt wat je via de microfoon van je computer, gewoon wat er in de kamer gebeurt, zodat je altijd van de afgelopen 5 uur, want dat is blijkbaar de buffer die die aanhoudt, gesprekken kunt terugspoelen. In de fysieke ruimte gesprekken kunt toevoegen.
Even los van dat we zijn weer keihard Black Mirror aan het gaan. Hier,
ja,
hè?
Sorry, maar, doe
nee,
ik het
nee,
toch weer.
Nee, niet sorry. Ik bedoel, het punt is, wat Black Mirror doet is volgens mij ons voorbereiden, uitdagen en een dystopisch ding neerleggen, zodat we een soort van kunnen gaan discussiëren over dingen die mogelijk ooit komen.
Ja.
Wat jij nu beschrijft is er al. Dus ja. Dat bedoel, je kan het al installeren. En wat ik nu boeiend vind, dit doet me denken aan... ik denk dat hij de Livecam heette van Microsoft. Weet jij dit nog?
Nee.
Weet je nog Robert Scoble?
Ja.
Oké. Okay,
nou, die dude met die Google Glass.
Ja. Nou,
onder de douche.
Ja, die, pretty
ja.
much.
Ja.
Op een gegeven moment was er een Livecam van Microsoft. Misschien al wel 10 jaar geleden. Dat was een ketting die je omdeed.
Oh.
En dan hing er een heel klein vierkantje op je borst. Met een cameraatje. En die nam de hele dag op, maar dan alleen de laatste 12 uur kon je nog iets mee doen. En iedere keer als je op een knop drukte, kon je zeggen, oeh, dit was een belangrijk gesprek,
ja, ja.
Die wil ik even taggen. Niet weggooien
en dan,
op 12.
En dan pakt hij het moment ervoor, ja, om te...
Weet je hoe live foto's werken? Die zijn altijd, als jij een live foto maakt, heb je ook de 2 seconden voordat je de foto nam. En dan denk je, de eerste keer als je dat hoort, hoe dan? Ja, dat voelt toch? Reist hij terug in de tijd? Dat dacht ik wel, toen ik dat hoorde van... Hoe weet hij 2 seconden... Maar hij heeft gewoon die camera al openstaan.
Ja.
En kan,
er loopt de hele, ja, tijd
die gooit gewoon
heel
die laatste 2 seconden daarna weg. Ja. En dan, nou goed, hij loopt gewoon, ja, mee. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oh ja. Oh.
Dit is dus hoe ze natuurdocumentaires ook maken. Hè? Dus dan wachten ze al die tijd dat er een walvis eindelijk uit de zee komt springen. En dan zijn ze de hele tijd aan het opnemen. Maar omdat het zulke zware beelden zijn, kan je niet alles maar eindeloos opnemen. Dus hij haalt altijd de laatste 30 seconden erin, zodat je slow-mo beelden kunt maken van die walvis het moment dat hij de zee uitkomt.
Ik heb ooit een tekstwriter gehad en dan ging je typen en alle tekst die onderaan je scherm eraf viel was weg. Dat vond ik zo gaaf. Dan kon je een soort van The Void intypen. Gewoon een soort dagboek. En dan typte je gewoon je leven zo weg. Als je kon niet scrollen. Want het was
een soort tegenovergestelde van wat ik net vertelde, ja, over, nee, ja, alles opnemen.
Je hoort wel aan welke kant ik zit.
Ja, ja, oké. Okay.
Niet de Rewind, maar de, ja, Live Destroy.
Ja,
of zo, whatever,
ja, Dev 0.
Dev 0 Notepad. Maar ja, die Livecam, wat hij dus ook kon, was transcribe allemaal crappy toen. Dus in de tijd van Zoom. Weet je wel, echt gewoon Microsoft was van alles aan het proberen.
Moet niet shit op Zoom. Doe het als vet.
Sorry, ik weet niet dat ik met een Zoom fan maak. Ik weet niet dat jij een Zoom boy was, maar dat zijn we oké.
Hoe dan ook.
We leren elkaar kennen.
Ja. Die bruine.
Was wat?
Ja, dat was vet.
Die software erbij ons.
Laat afleiden, ja. Die camera.
Ja. Ik heb de feedback gekregen op onze podcast dat het interessant is, maar soms slecht te volgen omdat er zoveel zijpaden ingaan. Waar zijn we inmiddels
van? Tel nou over die livecam.
Het grappige was, dit is pre-Black Mirror. Dus die livecam, Robert Scoble ging daarmee aan de gang. Het merendeel van de bloggo-scene, de tech-schrijvers op internet, had echt zoiets van, dit moeten we echt niet willen. Want nu is alles on the record. Zoals een Amerikaan dat zo mooi kan zeggen, dat je in ieder gesprek weet, als je geïnterviewd wordt door een journalist, zijn we nu aan of uit? En het probleem met die livecam was dat mensen zich totaal anders gingen gedragen. Sowieso als Robert binnenkwam, want hij was een bijzonder vent, is een bijzondere man. Maar ook omdat heb je nou een camera om je nek? Weet je wel? Is dit gesprek wat
iedereen
we nu...
Iedereen ging zichzelf censureren.
Ja, want je krijgt een andere sfeer. En ik denk... Nu ik weet dat als ik jou bel...
jij gaat nooit meer.
Nee, want jij hebt het niet. Je hebt het niet aanstaan op iOS, want dat kan nog niet.
Ja. En dat is zo... kan trouwens wel.
Hoe dan?
Ja, je hebt het op iOS nu.
Ja, maar dat kan Rewind. Niet zo diep erin.
Ze hebben het op iOS. Ja. En je kan terugzoeken.
In wat? Want ze kunnen niet je scherm mee in de gaten houden, hoor. Ja.
Moet zelf even kijken.
Op Android kan je alles, maar op iOS?
Ja, maar ze hebben echt een iOS-app, maar bij dit de belofte is niet audio. Dus hoe dan ook, geen audio, ja. Dus.
Maar want ik denk, dit, als het er komt op iOS, of dan moet Apple er een API voor gaan bieden.
Ja, nee, ik snap erin, wat je zegt.
Maar ik hoop dat Apple die API nooit gaat bieden, of Apple moet het bouwen.
Ja.
Want dan is nog mijn enige sprankeltje van hoop dat ik dit
lokaal
ooit,
gebeurt.
Dat ik dit ooit ga aanzetten.
Ja.
Maar het idee dat alles on the record is, dus want jij wilde net in jouw verhaal...
Sure.
Toe naar die livecam. Mijn punt daarbij was, destijds viel dat bij, even intuïtief, 99% van de mensen viel dat slecht. Omdat echt van, nee, dit is technisch cool, maar dit moeten we niet willen. De tijden zijn veranderd, dat is duidelijk. Want jij bent niet die 1%. Ik denk dat er een soort van andere idee is ontstaan over wat allemaal handig kan zijn en wat waard kan zijn. En want... Laatste draadje, maar dit sluit helemaal aan. Humane, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar die hebben een... Dat is een deel van de werknemers van die bij Apple hebben gewerkt. Hebben een nieuw bedrijf gestart om humane technologie te maken. En hun eerste product heet de AI Pen. Of de AI... Er zit ineens het woord AI bij. Even cynisch, want investeerders. Maar er zit ook wel AI in. Dat is eigenlijk een soort Star Trek communicator. Dus dat is een broche eigenlijk. Of waar normaal je Lacoste logootje zit. Of wat je graag draagt. Daar zit dan nu een broche op die plek op je borst. En die kan en een interface op je hand projecteren. Zodat je geen smartphone meer nodig hebt. Dus ze laten dan zien. Dan bel je iemand door een nummer in te typen. Of een ja of nee te zeggen op een agenda afspraak.
Op
je hand.
Hand.
Ja, die projecteert op afstand met één kleur op je hand een interface. Dat was een beetje het coole toen dat werd gepresenteerd. Een half jaar geleden. Maar inmiddels zijn ze natuurlijk een beetje gepivot, want AI. En die zeggen nu heel erg van, nee, jij loopt gewoon op straat. Dan kan je je hand op die communicator leggen en dan zeggen, herinner me er even aan zo en zo en zo. Dus het is eigenlijk een Apple Watch op je borst.
Mm-hmm.
Dat kan je vandaag al doen eigenlijk. Maar dat het een hardware knopje is die je voelt zonder dat je hoeft te kijken. En hij luistert meteen en je kan zeggen, herinner me over 2 uur nog even aan dat ik nog even Wietse moet bellen. Poep. En dan dat je dat dan hoort of zo. Of een vibratie op je borst waarschijnlijk.
Okay.
Prima.
Ik ben voor dingen zonder scherm.
Ja. En dat ding, zij zijn een beetje het schermloze bedrijf. Maar met een projector en een microfoon. Dat ding, als we dan kunnen afspreken met elkaar. En dat moet waarschijnlijk op minimaal Europees niveau. Dat er een visuele en auditieve indicator moet zijn. Want toegankelijkheid. Waarin als ik met jou in gesprek ben. Ik op jouw borst een communicator zie waar een rood lampje fel op knippert.
Ja.
Dan, maar als dat niet zo is, dan vind ik dat wel echt, echt heel erg heftig.
Ja.
Want dan krijg je een soort van communicator-free bars, communicator-free campings. Dan wordt echt heftig.
Ja, ik heb dus nu regelmatig dat ik een gesprek heb gehad met iemand of een brainstorm. En het is vaak in werkcontext. Sowieso brainstorm ik meestal in werkcontext. En in de snackbar. Maar in werkcontext ben ik dan aan het brainstormen. En dan denk ik, en dan neemt natuurlijk niemand notities. Want tijdens brainstormen is helemaal niet chill om notities te nemen. En de beste brainstormers beginnen niet omdat er in een agenda staat, nu ga je brainstormen. Maar dat gebeurt gewoon, is een soort flow. En dan voor je het weet zijn er goede ideeën. En die gaan altijd voorbij zonder het op te schrijven in mijn geval. Dus het hele idee dat ik 5 uur terug in de tijd zou kunnen gaan om een transcript op te vragen in werkcontext vind ik echt super chill. En ik denk dus regelmatig, oh shit, ik wil eigenlijk zo'n Rodecaster of zo'n Rode microfoontje van die clip-on microfoons. Ja. Die zie je al die YouTubers dragen tegenwoordig. Ik wil eigenlijk gewoon de hele tijd dat op mijn borst hebben, zodat ik gewoon alles kan opnemen. Want ik heb wel de hele tijd use cases in mijn hoofd.
Maar tussen 9 en 5 dan? Tussen 9 en 5?
Ja, prima.
Dat
ja,
het een werking.
Ik draag hem niet in bed, zullen we maar zeggen.
Nee, oké. Okay. Maar daar is dat dan dus al een grens. Want ik zit wel te denken dat... zou het ook zo kunnen zijn, ik wil het niet te diep psychoanalyseren, maar dat jij, omdat je gewoon veel on the record bent en bent geweest, daar misschien gewoon redelijk comfortabel
mee
bent. Nee, maar
ik denk dat ik gewoon niet... Kijk, dit zijn de dingen die ik niet... Anderen doen dit nog niet bij mij. Dus pas dan ga ik, maar pas dan ga ik natuurlijk nadenken over, oh fuck, wat heb ik daar gezegd? En er is gewoon audio van. Dus dit is eenrichtingsverkeer op en dat is vanuit een positie van macht. Want ik heb dan de macht over die andere persoon, want ik ben het aan het opnemen. Dus ik heb jouw audio, niet andersom.
Ja.
Dus als dat andersom, if the tables are turned, dan ga ik natuurlijk hier anders over nadenken. Maar voor mij helpt het ook gewoon om vanuit één soort van lens hierover na te denken. Want dan kan ik bedenken, oké, wat is technisch haalbaar? Wat is eigenlijk wat zou ik eigenlijk willen? Gedurende de dag met alle gesprekken die ik heb of die worden opgenomen en doorzoekbaar zijn en indexeerbaar zijn. Zonder eventjes na te denken over alle nadelen hiervan. Want ik begrijp dat heus wel, maar ik vind het ook, het knevelt me ook in de fantasie die ik de vrijheid loop wil laten gaan. Dus dan denk ik, hoe vet zou het zijn dat ik dan dat ding zelf associaties kan leggen over eerdere gesprekken die ik gehad heb, over mensen die al eerder iets gezegd hebben, of dat ik een artikel heb gelezen ergens over en dat zo'n interface het allemaal automatisch naar boven kan. Ja, ik word daar ook heel blij van, Wietse. Nee, het spijt me.
Nee, maar daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Ik denk dat wat ik je nu hoor zeggen is, volgens mij, wat ik probeer, en dat kan heel erg beknevelend werken, is te zeggen, ik wil eigenlijk het beste van beide werelden kunnen pakken.
Ja.
Dus, en ik wil, als we hem echt even gewicht willen geven, het concept wat je nu beschrijft over die always on recorder,
ja.
Die jou, als je Alzheimer hebt, dan ben je heel erg blij dat dit apparaat bestaat.
Mm.
Want eind van de dag een samenvatting krijgen wat er die dag allemaal gezegd is. En misschien wel 10 keer achter elkaar.
Ja.
Want je vergeet het steeds.
Ja.
Dat is heel mooi.
Ja.
Dat is hetzelfde als de spraakcomputer van Stephen Hawking.
Ja.
Dus als dat de toepassing is, dan zullen er weinig mensen zijn die zeggen, boe, bam, mm-hmm. weg, prijs. Mm-hmm. Dus I hear you. Het is zonde als we iedere keer zeggen, ja, maar. En dat je daardoor niet eens de vrijheid hebt om even te zeggen, oké, laten we even zeggen dat het iedereen lief is en iedereen goed is en alle datacenters beschermd zijn. Wat kunnen we dan voor mooie dingen doen met dit soort systemen? Ik denk dat ik dan net even een paar stappen te ver ga al. Wat ik eigenlijk wil is dat ik zit te denken, eigenlijk word ik hier enthousiast van. Ik ben iemand die... ik heb niet de beste executieve functie. Ben ik inmiddels redelijk achter. Vroeger werd het een beetje ADHD, ADD genoemd in mijn leven. De mensen die wel eens mij hebben ontmoet, die zeiden van, het is best wel bizar dat ik net aan je heb verteld dat ik op vakantie ga naar Oostenrijk en dat jij 10 minuten later vraagt, en ga je nog op vakantie? Dat is een beetje gek. Herken ik me wel in, als ik een beetje ga googlen op probleem met executieve functie. En dat profiel leest een beetje als een horoscoop natuurlijk vaak, als je dat soort dingen leest. Maar wat ik tot nu toe in mijn leven tegenaan loop met heel moeilijk vinden om tijden, data, afspraken, feiten. Het valt gewoon, het is een soort zeef bij mij boven. Dus ik heb allerlei externe tools en ik ben echt niet de enige. Het is niet alleen maar een minder goed werkende executieve functie, maar ook deze tijd van heel veel informatie. Hè? Dus die twee gaan een beetje samen, denk ik. Dus als je al een wat minder sterke executieve functie hebt in 2023, plus wat er nu allemaal op je afkomt, als je daar niet de firewall voor bouwt in je leven, dan hebben veel van ons zoiets van, ik gebruik een hoop lijstjes, toeltjes en dingetjes om de boel bij elkaar te houden. Volgens mij hebben Ernst-Jan en jij daar ook veel gesprekken over. Van wat er allemaal aan extern brein wordt gemaakt met tools en processen. de getting things done-achtige mentality, om het even samen te vatten. Grip krijgen op alles wat je doet. En daarbij, als ik deze tooling zie, ik zat toevallig te kijken gisteravond naar iemand die had een demo gemaakt waarbij je, het was dan allemaal gebaseerd op een smartwatch, maar dat was echt goedemorgen Alexander, je hebt vandaag de volgende afspraken staan, je hebt gisteren beloofd aan die en die dat je dat nog even zou sturen. Ja, serieus. En je hebt vanavond een eetafspraak met Ernst Jan. In het laatste gesprek met Ernst Jan vertelde hij aan het einde, je zag aan hem dat hij er emotioneel van werd, dat je echt zo happy, hè? Echt happy. En ik maak hem even groot nu, maar die toe. Ik kijk die video en ik heb dus dat dubbele. Ik denk, ik wil dit, want dan toon ik hem wel even down, half 50% eraf. Maar wauw, wat zal het een hoop stress en teleurgestelde mensen en teleurgestelde mezelf in mijn leven gaan schelen als ik dit kan oplossen een beetje. Als ik gewoon een buddy heb die mij de hele dag door een klein beetje nudged op een manier dat ik bepaalde dingen, dat pakketje toch even ophaal bij de apotheek voor iemand, want dat had ik beloofd. En daar ben ik alweer 3 keer voorbij gefietst, want zo gaat dat blijkbaar. Dat zou top zijn. Dan tegelijkertijd denk ik dus steeds van, oké, maar hoe dan lokaal? En dus wat moeten we hier technisch omheen bouwen aan muren en firewalls? En wat moeten we hier politiek, juridisch, formeel omheen bouwen aan muren en firewalls, zodat het gaat lukken om dit wel dat we een beetje die beste van beide wereld, of dat we weten wat we ervoor betalen, niet alleen maar financieel, maar op allerlei andere manieren, en dat we daar dan akkoord mee kunnen gaan. En dat jij bijvoorbeeld zegt, joh, iets dat ik even bij iedere Teams meeting een balletje in de hoek kom staan met Alexander is currently recording this. Want zoiets gaat er wel komen, denk ik. En dat dan misschien mensen daar frictie van zullen ondervinden. Zeg jij, joh, prima. En weet je, 99% van de mensen zie ik 4 bolletjes erbij. Wietse is also recording this. Thomas is also recording this. We zijn good. En op een gegeven moment wordt het een soort cookie wall.
Ja, agree.
Ik wil gewoon een product kopen.
Yeah.
Dus misschien zou het, is het lekker voor ook voor onze toekomstige afleveringen, dat een soort van, dat hoeft allemaal niet geformaliseerd te worden, maar dat ik dan ook een beetje probeer van, we gaan even lekker breed, we gaan even lekker groot, en dan kom ik daar met de hamer.
Ja, want ik,
het is wel zonde ergens, toch? Als het steeds,
ja,
dat snap ik.
Want en ik voel natuurlijk ook aan dat niet een wereld is waar ik in wil leven, maar we moeten het wel eerst ons proberen voor te stellen voordat we het gaan afranselen. Want ik zag zo'n videootje waarbij dit ook direct duidelijk is. Een videootje van een beveiligingscamera in een coffeeshop. Waarin, heb je dit gezien? Waarin dan zie je zeg maar voor de toonbank en achter de toonbank in 1 wide shot. Dus je ziet de barista's werken en je ziet de klanten lopen door de winkel. Die klanten worden allemaal geïdentificeerd als klanten. En die barista's worden allemaal geïdentificeerd met gezichtsherkenning als barista's. En dan wordt vervolgens de hele tijd bijgehouden hoeveel tijd zij idle doorbrengen. Oftewel, hoeveel tijd zijn zij niks aan het doen. En dan zie je dus rechtsboven in het hokje wat er om hun hoofd staat, hun gezicht staat, zie je dan de tijd van alle mensen die daar aan het werk zijn, die ze niet productief aan het zijn. En je ziet dus van de klanten hoeveel geld zij in de totaal hebben uitgegeven in die winkel. Dus iedereen, allebei hebben een waarde. Een negatieve en een positieve waarde. En ja, zeg maar, zo'n videootje is gelijk, je weet dat het technisch kan. Je weet dat er vanuit bedrijven behoefte gaat zijn om dit soort shit te runnen. Dat je in een supermarkt, moet je voorstellen, supermarktmanager bent. En dat je dan een camera bij de ingang van de winkel hebt hangen. En dat je dan gewoon de bedragen boven de hoofden kan zien zweven. Van die, ja, natuurlijk wil je als supermarktmanager wil je dat.
Ik hou me dus nu in, hè? Ja. Als afgesproken. Nou,
weet je wat we doen? Ik heb een boek uitgegeven over gezichtsherkenning. Tenminste, komt over 3 weken uit. Gezichtsherkenning.
Er zit een submarine, ja, misschien, dat heet.
Misschien moeten we deze even floten. Maar doen we een andere aflevering. Hoe dan ook. We zijn tot nu toe tot de conclusie gekomen dat er een humanoid superserie komt. En dat wordt je buddy. Dat is belangrijk om te onthouden.
Ja,
dat is de takeaway van deze aflevering. Goed, dit was Poky. Dank aan Sam Hengeveld voor het monteren van deze aflevering. En wij zijn de volgende week weer.
Doei.
Dag.